Dames en heren, het is 6 uur. Ik stel voor dat wij de raadsvergadering starten, althans het vragenuur van de raadsvergadering starten. Iedereen van harte welkom op dit mooie moment in december. Waar de kerstbomen klaar staan, maar Sinterklaas nog langs moet komen. En nu de heer Brake er is, kunnen wij gelijk beginnen met de eerste set van vragen. Die gesteld zijn door, of gesteld zullen worden door de heer Leers in zaken de verkleinde vorm van het plan de Plus Schinkelkwadrant Schinkelpassage. Meneer Leers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week werd duidelijk dat het plan de Plus Schinkelkwadrant Schinkelpassage verkleind wordt. Enkele weken geleden reageerde u opgetogen nadat de Raad van State groen licht voor die plannen al daar gaf. Nu lijken deze plannen alweer van de baan. Mede omdat Heerlen haar stadskantoor voor 7000 vierkante meter in de Plus Schinkelkwadrant Schinkelpassage plant en ook een vestiging van Primark al daar beoogd is, bij deze enkele vragen.
Oké, dank u wel voor het stellen van de vragen, althans het geven van de toelichting. En de heer Brake zal in zijn antwoorden de vragen meenemen. Meneer Brake.
Is de microfoon?
Dat is een goed idee.
Hey.
Nee, daar hoort wel een microfoon te zijn. Ja, hij doet het. Dat is helemaal mooi.
Goed,
meneer Brake.
Goed, voorzitter. Ik zal de vraag ook even oplezen en dan de antwoord geven. Wanneer, hoe en door wie werd u geïnformeerd dat de plannen de Plus in verkleinde vorm verder gaan? We zijn op 11 november 2014 door Multivastgoed geïnformeerd over hun interne analyse. Ze hebben daartoe een dag eerder aan onze projectleider aangegeven voorkeur te hebben voor een minder omvangrijk plan. En er is een bestuurlijk overleg gepland voor eind volgende week. En dan hopen we duidelijkheid te krijgen van hun kant als het gaat om de plannen die zij precies hebben in het plangebied. Wat is de concrete betekenis van in verkleinde vorm verder gaan? Op welke wijze zal de gemeenteraad hier kennis van nemen? Dit plan is nog niet uitgewerkt. Er bestaat slechts een zogenaamde artist impression, zoals dat heet. Zodra er sprake is van een verdere uitwerking, zullen wij die aan de raadscommissie kenbaar maken. Wij denken zelf aan de raadscommissie in januari 2015. Nu de deadline van 1 januari aanstaande niet gehaald wordt, het volgende. Welke gevolgen het verstrijken van deze deadline voor het realiseren van de stadskantoor aldaar, aangegaande afspraken in deze en getekende overeenkomsten daaromtrent en voor de komst van Primark naar onze stad? We zijn voornemens de koopovereenkomst stadskantoor aan te vullen met een addendum, wat de realisatietermijnen inderdaad niet meer volledig haalbaar zijn. Primark heeft, dat kan ik je wel bekendmaken, Primark heeft kenbaar gemaakt dat ze haar termijn ook enkele maanden op zal schuiven. Staat onder huidige omstandigheden de realisatie van het stadskantoor al daar op losse schroeven? Nee, wij denken dat deze plek nog steeds een goede plek is voor ons stadskantoor. Hebben de signalen opgevangen van of over Primark na het bekend worden van de berichtgeving? Zo ja, hoe luiden deze signalen? Kan hier aan de conclusie verbonden worden dat de komst van Primark niet verloren gaat voor onze stad? Nou, zoals net gezegd, die signalen zijn positief. Men heeft de termijn verlengd uit de overeenkomst. En Primark gaat volgens nog eens niet verloren voor de stad en het Schinkelkwadrant Zuid. Daar wijst nu niks op. Welke activiteiten onderneemt u momenteel om Primark en Heerlen te blijven binden? Wat is de stand van zaken in deze op dit moment? Ja, er is intensief overleg tussen Primark en de ontwikkelaar, Multivastgoed, ten aanzien van de wijze van realisatie. En wij vertrouwen erop dat dit leidt tot een spoedige bouwstart. We gaan echter geen extra activiteit als gemeente daar nog naast ondernemen. Maar we zullen dit onderwerp natuurlijk wel eind volgende week ook bespreken met Multivastgoed in het bestuurlijk overleg. Vraag 7 tenslotte, u liet onderzoeken uitvoeren waaruit bleek dat zowel de Plu als het maankwartier extra winkelruimte kunnen toevoegen. Nu blijkt dat plan de Plu verkleind wordt omdat geïnteresseerde winkelruimte ontbreken en daarbij ook het maankwartier moeite heeft met het vinden van huurders. Zie een inspraak voor tegen de komst van de Plu. De volgende vraag, welke waarde hangt u nu nog aan het opgestelde rapport? CQ gaat u op basis van het voorgaande bestaand beleid aanpassen en zo ja, hoe? De kwalificaties overigens over maankwartier, etc. zijn verder voor uw rekening, maar ik zal me concentreren op de vraag. De Raad van State heeft het deskundige rapport dat door uw raad is ingebracht, gekwalificeerd als goed. We zien ook geen reden waarom de waarde van het rapport opeens anders zou moeten zijn. Er is dan ook geen reden om het beleid aan te passen.
Dank u wel, meneer Brake, voor de beantwoording in de eerste lijn. Meneer Leers, heeft u aanvullende vragen?
Ja, meneer de voorzitter. Allereerst dank voor de uitvoerige en duidelijke beantwoording. Daar kunnen we wat mee met zo'n antwoorden. Twee korte vragen. Er blijkt eind volgende week een overleg te zijn De wethouder gaf aan in januari het punt te willen agenderen. Ik zou hem willen vragen om na afloop van het overleg, zo snel mogelijk de raad te informeren. Omdat ik begreep ook uit de beantwoording dat er nu al een artist impression ligt. En ik kan me voorstellen dat die misschien nu nog niet naar buiten kan. Maar wellicht zeker na het overleg van volgende week. Dus bij deze de vraag aan het college om ons uiterlijk na het overleg van volgende week. Maar wel nog in de loop van dit jaar te informeren over de stand van zaken. Wat er in dat overleg naar voren is gekomen en is besproken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leers. Voor uw aanvullende vraag. Zijn er anderen die aanvullende vragen voor het college hebben en of voor de heer Leers? Is in ieder geval meneer Braken.
Wij zullen u voor het eind van dit jaar nog informeren over de stand van zaken.
Oké, daarmee zijn deze eerste vragen beantwoord. Gaan we door naar de tweede set van vragen en die worden gesteld door mevrouw Leeman in de zaken de koopzondaar. Mevrouw Leeman.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, in 2013 zijn in Heerlen de 52 koopzondagen ingevoerd. Er is ook in het coalitieakkoord gesproken over dat per 1 mei 2015 een nieuwe regelgeving in werking zal treden op basis van een breed gedragen nieuw voorstel van de Heerlense ondernemers. Met een rondgang langs de ondernemers in Heerlen de afgelopen weken blijkt dat er nog op een enkeling na waarschijnlijk helemaal niemand benaderd is hiervoor. De vragen spreken voor zich. Ik had graag antwoord van het college.
Oké, dank u wel, mevrouw Leeman. Namens het college geef ik graag het woord aan de heer De Beer om uw vragen te beantwoorden. Meneer De Beer.
Ja, voorzitter. Op vraag 1, even kijken, is er de afgelopen tijd contact geweest met de ondernemers? Er is regelmatig contact met de ondernemers, of de ondernemers verenigd in het centrummanagement. En daar in dat overleg is ook gesproken over het voorstel, of eigenlijk het verzoek om te komen met een voorstel met betrekking tot de koopzondagen. We hebben daar in de algemene beschouwing ook heel even over van gedachten gewisseld, kan ik me herinneren. En toen is ook gecommuniceerd dat er een nieuwe deadline is vastgesteld. Op verzoek van het centrummanagement heeft het college besloten om, laten we zeggen, uiterlijk 1 april... open te staan voor een voorstel vanuit de ondernemers. Dus laten we zeggen, er is voortdurend contact en we wachten het voorstel af. Is er een voorstel ingediend? Nee, nog niet. Wanneer komt dat? Nou, uiterlijk 1 april. Zijn de karttrekkers onder de ondernemers op de hoogte van de gemeentelijke voorwaarden van breedgedragenheid? Voorzitter, we hebben duidelijk aangegeven dat het een breedgedragen voorstel moet zijn. Het is aan de ondernemers of aan het centrummanagement om, laten we zeggen, die term invulling te geven. We hebben wel aangegeven dat we het op prijs stellen als we de opzet van het onderzoek van tevoren nog even kunnen inzien. De ondernemers zijn op de hoogte, deelde de zorg van de SP rond de rondgang langs kleine en kritische ondernemers, dat er voor de korte termijn van een nieuw voorstel, nieuwe Heerlense regelgeving, kleine en kritische ondernemers kennelijk nog niet betrokken zijn. Ja, voorzitter, het centrummanagement heeft aangegeven dat ze in principe alle ondernemers in het centrum willen betrekken bij het voorstel en dus ook bij het onderzoek om te komen tot een nieuw voorstel. En we hebben geen aanleiding om te twijfelen aan die toezeggingen van het centrummanagement. Dus wij gaan ervan uit dat zoveel mogelijk ondernemers, dus ook kleine ondernemers en kritische ondernemers, meegenomen worden in het voorstel. Dan, voorzitter, de vraag met betrekking tot de koopavond. In hoeverre er een relatie zou bestaan tussen de afname van het aantal bezoekers op de koopavond en, laten we zeggen, het voorstel van de koopzondagen. Nou, ik denk dat het goed is dat het centrummanagement dat ook integraal bekijkt. Met andere woorden, we hebben geen voorkeur, althans niet per definitie een voorkeur, om de koopavond te behouden dan wel de koopzondag te behouden. Het is een voorstel van de ondernemers en als zij met een voorstel komen waarin ze zeggen geef ons meer uren daar en minder uren zus, dan is dat, laten we zeggen, mogelijk. Daar staan wij daar in ieder geval als college voor open. Van die mogelijkheden is het centrummanagement op de hoogte.
Dank u wel, meneer De Beer. Mevrouw Leeman, heeft u nog aanvullende vragen?
Ja, dank u voorzitter. Ik heb wel nog een aanvullende vraag, want de wethouder zegt van er is een nieuwe deadline voor 1 april vastgesteld. Maar ik mag ervan uitgaan dat wel voor de nieuwe invoering de datum 1 mei blijft staan.
Oké, dank voor uw aanvullende vraag. Meneer Hazen heeft ook aanvullende vragen richting college, dan wel richting mevrouw Leeman. Meneer Hazen?
Ja, dank u voorzitter. Ja, voorzitter, de wethouder gaf net aan dat de definitie van breed gedragenheid ingevuld moet worden door het centrummanagement. Maar ik zou toch wel heel graag willen weten waar het college dan aan denkt. Breed gedragen, gaat dat nu naar rato van bijvoorbeeld vierkante meters winkeloppervlak, aantal FTE's dat ergens werkt, of aantal winkels? Want als het een van die eerste twee is, kan ik me voorstellen dat enkele kritische kleine eenmanszaken in gewicht in die breedgedragenheid nauwelijks iets bijdragen. Dus ik zou graag willen weten hoe het college daarover denkt.
Dank u wel, meneer Hazen. Ik kijk even over nog andere... Ja, meneer Leers.
Meneer de voorzitter. Een vraag aan het college. Heeft het college kennis genomen van recentelijk gepubliceerde onderzoeken waaruit zou blijken dat vooral die koopavond ten gunste van de koopzondag ingeleverd zou hebben? En zo ja, wel...
Volgens mij is dat die vraag net gesteld, meneer Leers.
Oh ja, ik kreeg net...
Nee, maar die hoorde bij de stand, die hoorde bij de vraag die mevrouw Leeman in eerste termijn heeft gesteld.
Nee, volgens mij niet.
Jawel.
Dat heb ik zo niet...
Jawel, want de vraag, de relatie tussen de daling van de koopavond en de relatie met de koopzondag was volgens mij de ene laatste of laatste vraag van mevrouw Leeman.
Ja, maar mij ging het meer over de algemene onderzoeken die het bureau gepresenteerd heeft. Daar wordt niet aan gerefereerd. En die zijn heel erg duidelijk. Daar gaat het mee om. Dan wat betreft de data. Er wordt nu 1 april genoemd. Eerder was sprake geloof ik van 1 mei. Graag nog wat meer duidelijkheid hoe het nu zit. Of het nu 1 april is of 1 mei. Of dat erin wat geschoven is. Dank u wel.
Oké, ook dat was een herhaling van de vraag die mevrouw Leeman in de tweede termijn stelt. Dus ik... Ja, dat is wel meneer Leers. Want ze vroeg namelijk 1 mei of 1 april. En die vraag wordt dus verstrekt.
Voorzitter, voor de duidelijkheid. Mevrouw Leeman die vroeg of 1 mei wordt aangehouden als deadline voor de invoering. En ik ging ervan uit dat 1 mei de deadline was voor de ondernemers om duidelijkheid te geven. Maar... Vandaar dat ik wat duidelijkheid wil. Ja, okay. En dat is toch een andere vraag dan mevrouw Leeman stelde.
Ja. Nou oké. Okay. Dat is strikt volgens de letters van de vraag is het klopt het wat u vraag stelt. Maar ik denk dat het antwoord ongeveer vergelijkbaar zou zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik kijk even of andere mensen iets willen vragen. Is in ieder geval, meneer De Beer, aan u de mogelijkheid om te reageren.
Ja, in ieder geval met betrekking tot de deadline van 1 mei gaat het om het feit dat het college een standpunt moet bepalen. En 1 april is, laten we zeggen, de aanleverdatum voor de ondernemers om met een voorstel te komen. Dus als er op 1 april geen voorstel ligt, ja, dan zal het college, conform datgene wat in het coalitieakkoord ook is afgesproken, met een eigen voorstel komen per 1 mei. Komt er wel een voorstel van de ondernemers per 1 april, dan zullen we dat ook inhoudelijk toetsen. Ook op basis van het criterium van breed gedragenheid. Hoe breed gedragen is, zullen we dan ook moeten bekijken. Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval ook kennis nemen van de onderzoeksopzet, zoals die door het centrummanagement nu in voorbereiding is. En op basis daarvan kijken of de operationalisering van de term breedgedragenheid, of dat ook iets is waar wij ons als college in kunnen vinden. Maar ik heb, laten we zeggen, we hebben nog geen harde eisen gelegd ten aanzien van vierkante meters, ten aanzien van het percentage ondernemers, ten aanzien van... Dus het gaat erom dat er een breedgedragen voorstel komt. Ik snap dat dat wat geoperationaliseerd moet worden, maar dat laten we ook even aan de ondernemers. Want we hebben aangegeven, kom met een breedgedragen voorstel. En op basis van die onderzoeksopzet die zij formuleren, zullen we kijken in hoeverre er invulling kan worden gegeven aan de term breedgedragen.
Oké, en u kent het onderzoek rond de daling van de winkel, bezoek en de koopavonden?
Ja, ik ken het onderzoek niet. Ik ken wel de publicaties in de dagbladen daaromtrent. De vraag is of, laten we zeggen, die causaliteit tussen de koopavonden en de koopzondagen er in die mate is. Maar daarvan heb ik net gezegd dat wij daar in principe geen voorkeur over bij hebben. Dat het aan de ondernemers is om met een voorstel te komen. En als zij zien en ervaren dat er een verschuiving plaatsvindt en zij dat verwerken ook in hun voorstel, dan nemen we daar per 1 april of zoveel eerder kennis van.
Oké, dank u wel meneer De Beer voor uw antwoorden in de tweede termijn. Gaan we naar de laatste set van vragen en die worden gesteld door de heer Meijer in zaken baanbrekend werk. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter. SP-fractie is zeer onaangenaam verrast na aanleiding van onze gesprekken met een groep baanbrekers. Mensen die, die in het project baanbrekend werk zitten. Er zou veelvuldig gezwaaid, gedreigd dan wel anderszins zijn met het afschaffen of het niet betalen van de bekende 1 euro per uur extra vergoeding. En laat ik er dit aan toevoegen voordat we over kunnen gaan aan de vragen, dat mocht dat enige politieke ondergrond of fundament kennen, dat dat voor de SP-fractie in ieder geval onacceptabel is, politiek. Maar we zijn, voordat we daar definitief komen, natuurlijk eerst erg benieuwd naar het antwoord van het college op de betreffende vragen.
Oké, dank u wel meneer Meijer. Ik kijk naar de heer De Beer om deze vragen namens het college te beantwoorden.
Ja voorzitter, over de signalen die de SP hebben bereikt kan ik alleen maar zeggen dat wij daar ook net zo not amused over zijn. Omdat het namelijk niet gaat, SEC, over die 1 euro. Het gaat erom dat we in het kader van de participatiewet bezig zijn met het in kaart brengen van de participatietrajecten. En ook te kijken in hoeverre die zeg maar, beter op elkaar kunnen worden afgestemd. En de raad heeft daartoe via een motie ook om gevraagd om juist in die afstemming om daar meer inzicht in te krijgen. Met andere woorden, we bekijken hoe bepaalde trajecten op elkaar aansluiten. Welke doorstroming daarin plaatsvindt en welke doorstroming daarin kan worden versneld. En ja, dat is eigenlijk de inzet, zou je kunnen zeggen, van het college. En dat betekent dat we naar die trajecten kijken in termen van randvoorwaarden, faciliteiten. En in dat kader is ook binnen Parkstad gesproken over het premiebeleid. En in hoeverre dat kan worden ingericht, zou je kunnen zeggen vanuit meer maatwerk en gericht op meer doorstroming naar de arbeidsmarkt. Dat is de inzet. En in dat kader is ook gekeken naar de premie binnen het traject baanbrekend werk. Daarover zijn nog geen conclusies getrokken. Alternatieven zijn nog onderwerp van studie en ook van discussie. En om nu de conclusie te trekken dat de gemeente de premie van 1 euro gaat schrappen of heroverweegt, is te kort door de bocht. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de zorgvuldigheid die we in dat kader betrachten. Dus voorzitter, met andere woorden, we zijn not amused dat dit signaal naar buiten is gegaan, omdat dat niet, althans niet op dit moment, zodanig aan de orde is. Is hiertoe enig politiek of bestuurlijk besluit genomen? Nee, hier is geen enig politiek of bestuurlijk besluit toegenomen. De uiteindelijke besluitvorming over vaststelling van, laten we zeggen, premiebeleid, et cetera, zal al dan niet, laten we zeggen, via het college lopen. En dat is niet het geval. Althans, niet het geval met betrekking tot het signaal dat is afgegeven. Nou, wat wordt er nu ondernomen in iedere twijfel weg te nemen? We hebben in ieder geval intern ook al aangegeven dat het signaal niet klopt, dat het niet aan de orde is. Ja, dat onderschrijf ik bij deze nogmaals. En we zullen dat ook binnen baanbrekend werk communiceren.
Dank u wel, meneer De Beer. Meneer Meijer, heeft u nog aanvullende vraag?
Ja, voorzitter, allereerst dank voor de beantwoording. Dank aan het college daarvoor. Laat ik de volgende aanvullende vraag stellen. Deelt het college met de SV-fractie de opvatting dat het bestaande sociale beleid hier in ieder geval is? Hè? Prima dat het in Parkstad wordt afgestemd. Het is altijd goed om dingen in Parkstad af te stemmen. Dan weet je zeker dat het nog heel lang gaat duren. Maar prima dat het gebeurt. Deelt het Heerlands College met de SV-fractie de opvatting dat het bestaande sociale beleid in Heerland in ieder geval is? Dat we arme mensen niet nog armer maken. En dat we er in ieder geval voor zorgen dat ze een kans maken om uiteindelijk weer op de arbeidsmarkt terecht te komen.
Ik kijk even of er nog aanvullende vragen van andere leden van de raad zijn. In ieder geval, meneer De Beer.
Voorzitter, we zijn ervan overtuigd dat een betaalde baan de beste garantie is, zou je kunnen zeggen, om van de armoede te ontkomen. In dat kader zijn we ook bezig om de participatietrajecten zeg maar tegen het licht te houden. Te bezien in hoeverre die bijdragen om mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Dat is de opgave waar we als college mee bezig zijn. En volgens mij zijn we het daarover eens dat dat de beste garantie is tegen armoede.
Oké, dank u wel meneer De Beer voor het beantwoorden van de vragen in tweede termijn. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het vragenuurtje en gaan wij over naar de daadwerkelijke raadsvergaderingen. En die wil ik starten met een aantal mededelingen. Allereerst heeft de heer Chris Hesse om persoonlijke reden zich vandaag afgemeld. Zijn schoonmoeder is overleden. Dat is een logische reden om vandaag niet aanwezig te zijn. Verder rest is de heer Buting nu ook aanwezig. Mis ik alleen nog de heer Rannemaai. De andere mening is dat de heer Gouders mij heeft laten weten dat hij het fractievoorzitterschap van de OPA overdraagt aan de heer Dame. En de heer Gouders heeft deze stap moeten zetten vanwege gezondheidsredenen op advies van zijn dokter. En dat betekent dat ik hem dank voor zijn jarenlange inzet als fractievoorzitter van de OPA en zijn opvolger veel succes wens, de heer Dame. En als laatste mededeling mijnerzijds, er ligt een notitie die is genummerd A5 in zaken het bestemmingsplan Overbroek. Op de lessenaar, als het goed is, is hij ook gemaild naar u, inclusief een brief van Bouwfonds die erachter zit, omdat die van invloed zou kunnen zijn op de agenda die we dadelijk gaan vaststellen. Ja, dat waren mijn mededelingen. Kijk ik naar datgene wat we als agenda hebben rondgestuurd en ga ik kijken of dit de agenda is die we moeten, met elkaar moeten bespreken vanavond. Zijn er zaken die van de agenda afgevoerd moeten worden? Meneer Brouwer, meneer Klaasjes en dan meneer Hossels. Waarschijnlijk is het allemaal hetzelfde, of niet?
Bestemmingsplan Overbroek.
Ja.
Ik denk dat we in dit geval aan de projectontwikkelaar die tot beter inzicht is gekomen en zijn wens tegemoet moeten komen en het nog even niet moeten behandelen.
Oké, okay, ik kijk. Ja, afvoeren van deze agenda. Ik kijk even, meneer Hossels was hetzelfde, meneer Klaas hetzelfde, ja? Oké, okay, ik neem aan dat zijn er meneer Dame.
Ja, voorzitter, ik vraag me af of je het moet afvoeren of dat het niet veel beter is om het aan te houden.
Ja, maar
er staat in ieder geval een zinsnede in ook het antwoord wat we hebben ontvangen van het college om het niet af te voeren, maar aan te houden, zodat we het inderdaad zo snel mogelijk weer kunnen terughalen.
Nee, maar even voor de helderheid, een agenda kan niet worden aangehouden. Een agenda meneer Dame, ik zal het even. Dat betekent nu van de agenda afvoeren en daarmee is geen uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Daarmee is materieel het bestemmingsplan aangehouden. De besluitvorming komt dan enige tijd later terug. En dat is iets anders dan dat we op een gegeven moment het onderwerp daadwerkelijk zeggen, we zijn er niet mee akkoord en we voeren het bestemmingsplan af, zou je kunnen zeggen. Dus het is nadrukkelijk, voor de agendavaststelling is volgens mij bedoelen we hetzelfde. En bedoelt u ook hetzelfde, dat daarmee niet het agenda, zeg maar, dat daarmee het bestemmingsplan weggestreept wordt of afgestemd wordt. Het is nadrukkelijk even de besluitvorming over het bestemmingsplan aanhouden tot een later moment. Maar dat betekent dat die nu van de agenda moet worden afgevoerd. Ja? Oké, dan zijn we met in ieder geval ook die uitleg zijn met elkaar. Dan kan daar ook geen misverstand over bestaan. Dat die TZT nog terug kan komen op basis van de discussie die de projectontwikkelaar met het college en met de provincie nog gaat voeren. Ja, dan betekent dat agendapunt. En dat is agendapunt 5, in ieder geval vandaag, van de agenda is afgevoerd. Ja? Ik kijk of er voorstellen zijn die aan de agenda moeten worden toegevoegd. Voordat ik eraan toekom, heb ik in ieder geval 3 moties vreemd aan de orde van de dag die zijn ingediend op tijd. En dat betekent dat ze in ieder geval ook worden toegevoegd aan de agenda. En dat zijn de moties over de klimaatcoalitie die ingediend is door de heer Rannemaai. Ik stel voor dat we dat agendapunt 17 noemen. Dan hebben we motie vreemd aan de orde van de dag van meneer Klaasjes, waar het gaat over Kouwenbeek of de Avenmoer. Maar dan weten we in ieder geval over de benaming van een belangrijke beek in onze stad. Rivier zelfs. Ja, volgens het Limburgs volkslied gaat het over beekjes. Dus ik hou me aan het volkslied. Dus agenda punt 18. En agenda punt 19 toevoegen de motie vreemd aan de orde van de dag van de heer Peters. Waar het gaat over de ombudsfunctie van rond de 3 decentralisaties. Dat zijn in ieder geval 3 agendapunten die aangediend zijn en die we kunnen toevoegen. Zijn er andere punten die aangevoerd moeten worden? Excuus.
De 3 moties die u net aangaf, die stonden al op de agenda in een andere volgorde dat u ze nou opgenoemd hebt.
Ik had ze, dacht ik, opgevoerd aan de hand van de wijze van indiening. Oké, maar als ik moet bekennen, ik heb de voorstel van voordat deze commissie. Welke nieuwe agenda heeft u zich dan voor, meneer Gouders?
Ik heb hier staan, 17 wordt van de heer Peters, 18 wordt van de Rammenij en 19 van de heer Klaasens.
Dat lijkt me geen enkel probleem. Als de heer Klaas en de heer, heer Hannemeijs is nog niet, maar meneer Klaas en meneer Peters daarmee in kunnen stemmen, dan houden we de volgorde aan zoals de computer die ons voorschrijft. Want volgens mij is dat datgene wat er nu gebeurt. Waarschijnlijk heeft de heer Jansen op deze manier ze ingevuld, dus dan is dat in ieder geval ook helder. Hè? Doen we het op die manier. Houden we de volgorde van de computer aan. Gaan we door naar andere punten. Meneer Groenveld.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij van de PHB willen graag een voorstel doen om op de agenda geplaatst te krijgen. En het liefst onder punt 2a. En dat betreft de externe verzelfstandiging van Sjoek en het houden van een stemming over dit onderwerp. Onze toelichting hierop is dat de PHB na de verdaging van de behandeling van het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 29 oktober, zijn wij niet stil blijven zitten. Het onderzoek waartoe de raad besloten heeft, heeft tot gevolg dat het een paar maanden zal duren voordat de knoop wordt doorgehakt. Maanden van onzekerheid voor het personeel, maar ook voor de toekomst waar zo hard aan gewerkt is. Maanden van forse inspanningen om voorlopig in ieder geval op een oude voet verder te gaan. Maanden die verloren dreigen te gaan voor het benutten van kansen in een zelfstandige vorm. De PEB vindt het aan zijn verantwoordelijkheid om duidelijk en zeker te geven waar het mogelijk is, maar ook zeker waar het nodig is. In dit geval vindt de PEB langer wachten onverantwoord en is het nodig snel tot een besluit te komen. De PEB is inmiddels tot overtuiging gekomen dat Sjoek in een zelfstandige vorm een betere toekomst heeft dan in de huidige gemeenschappelijke gemeentelijke vorm. De PEB wil deze overtuiging niet langer meer voor zichzelf houden en we willen hem graag ook in de openbaarheid brengen. Ze willen dit doen op een daarvoor voor de raad specifiek aangewezen manier en dat is een stemming over het voorstel tot verzelfstandiging. Dit is de reden waarom wij dit onderwerp en de stemming erover aan de agenda willen toevoegen.
Oké. Dank u. Dank u wel. Wie, meneer Groeneveld, even als u de microfoon uitdoet. Meneer Groeneveld stelt voor om het agendapunt wat bij de vorige raadsvergadering of de keer daarvoor verdaagd is, namelijk besluitvorming over de verzelfstandiging van Sjoek, alsnog op de agenda toe te voegen of aan de agenda toe te voegen. Wie wil over het woord? De heer Meijer.
Ja, voorzitter, het is een beetje een donderslag met heldere hemel, zou je kunnen zeggen. Ik vind het prima dat de PHB niet heeft stilgezeten. Hè. Dat is altijd iets dat heel erg goed is als mensen en partijen niet stilzitten. Maar volgens mij hebben we als raad een proces in gang gezet enige tijd geleden. We hebben toen een zeer uitvoerig debat hier gevoerd. In de commissie, in de raad, et cetera, et cetera. En uiteindelijk heeft de raad met zichzelf een soort van gentleman's agreement afspraak gemaakt. Namelijk, we gaan de twijfels die bestonden bij een groot deel van de raad, maar ook bijvoorbeeld bij de OR van de gemeente, die gaan we nou eens goed toetsen. Die commissie, die is volgens mij, ja, die is niet, daar zouden we vandaag ook over moeten besluiten, maar die zou in werking treden, zou ik maar zeggen. Ja, wat je dan in ieder geval niet moet doen, hè, als je betrouwbaarheid naar buiten van belang vindt, dan moet je betrouwbaarheid naar binnen met jezelf, lijkt mij ook erg belangrijk vinden. Ja, en dan lijkt het mij niet verstandig om nu dat hele debat plotseling over te doen, zonder dat daar enige inhoudelijke reden voor is, behalve een reden van politiek opportunisme. En ja, dat lijkt mij niet een hele zinvolle reden. Laten we het dan goed doen. Laten we ons houden aan het proces dat we met elkaar hebben afgesproken. In plaats van nu linksom of rechtsom snel koppen tellende te denken dat je zo'n proces eventjes in een raadsvergadering kunt doen. Het lijkt mij zeer onverstandig en ja, zet ook een verder goed inhoudelijk fundamenteel proces weer zeer onder druk. Dus wij zijn daar niets voor.
Meneer Dame, en dan meneer Klaasjes.
Ja, voorzitter, dit is inderdaad een donderslag bij heldere hemel. En ik wilde toch voorstellen om een korte schorsing, om overleg hierover te plegen met betrekking tot mijn fractie.
Oké, de schorsing gaat voor alles. Dat betekent gewoon dat we even schorsen. Hoeveel minuten heeft u daarvoor nodig? 5 minuten schorsing. Betekent dat wij verder gaan om 7:05. Ja? Vergadering is geschorst. Goed, dames en heren. De heer Dame had de schorsing aangevraagd. Dus kijk even naar meneer Dame. Ja,
voorzitter. Het standpunt van de fractie van OPA is als volgt. Dat wij het voorstel van de partij Groenteboek Belang niet steunen. Wij vinden toch dat we moeten wachten op een fatsoenlijke terugkoppeling vanuit de commissie die zich gevormd heeft. Met betrekking tot de opdrachtformulering die hier ook naar de raad toe zal komen. En wij vinden dat we ons daaraan moeten conformeren.
Meneer Wetterlef.
Voorzitter, ja, ik sluit me daarbij aan en ik mag ook namens de VVD en Partij van de Arbeid spreken. Er zijn van die momenten dat je als politicus in een dilemma situatie komt. U kent ons standpunt ten aanzien van Soem. Aan de andere kant hebben we ons ook gecommitteerd inderdaad aan die commissie Soem, die inderdaad toch nog wat informatie gaat inwinnen en ook nog eens met die OR gaat praten. En laten we eerst afwachten wat die commissie inderdaad, hoe die opdracht eruit gaat zien. Hoe die opdracht eruit gaat zien, hoe dat onderzoek eruit gaat zien, wat het gaat kosten, hoe lang het gaat duren. En laten we van daaruit dan een besluit nemen. Mocht het zo zijn dat het veel te lang gaat duren en te duur gaat worden, dan kunnen we alsnog inderdaad een stemming houden. Dus op dit moment zijn we dus niet voor agendering.
Dank u wel, meneer Leers, dan meneer Hazen en dan meneer Klaasjes.
Meneer de voorzitter, we hebben al aangegeven voor zelfstandiging voor Soem te zijn. We hebben nog steeds hetzelfde standpunt, dus ook in dat kader leek het zeer voor de hand om dit voorstel te steunen en dan uiteindelijk ook daarbij in te stemmen voor zelfstandiging. Dus onze fractie had eerst al dit voorstel steunen.
Oké, dank u wel, meneer Hazen.
Ja, voorzitter, voor ons was de vorige keer een onderzoek al niet nodig, dus wij hebben onze mening gevormd. Voor ons kan het vanavond in stemming gebracht worden.
Oké, dank u wel, meneer Hazen. Meneer Klaasjes en dan meneer Peterman.
Ja, een maandje of twee geleden heeft deze raad in alle wijsheid besloten om een proces in te gaan dat op het moment gaande is. Onze fractie wacht af wat de uitkomst van het proces zal zijn en is dus ook niet voor opvoeren van dit agendapunt en stemming daarover.
Dank u wel, meneer Klaas, meneer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voor ons is het ook al zo lang klaar als een klontje. En we hadden het liever vandaag in stemming gehad, net nog voor de kerst, maar het zal wel niet zo zijn.
Oké, maar wat zegt u dan, meneer Peterman?
Graag in stemming brengen.
Graag in stemming brengen. Oké, het betekent volgens mij dat als iedereen gezegd heeft wat hij gezegd wil hebben, althans wat betreft dit ordevoorstel, het gaat alleen maar over iets agenderen of niet agenderen, dat er verschillend over wordt gedacht in de raad en dat betekent dat er over gestemd moet worden. Dan geef u aan dat conform het reglement van orde artikel 8 lid 3, het voldoende is voor het toevoegen van een onderwerp aan de agenda. Het voldoende is de instemming van tenminste 8 leden van de raad te hebben. Dat is datgene, zeg maar, dat zegt niks over de wijze waarop er wordt besloten over het voorstel. Maar om iets toe te voegen aan de agenda betekent 8 leden van de raad. Ja? Meneer Meijer?
Ja, voorzitter, dan even de goede orde. Procedureel, dat betekent dat het agendastuk dus ook meteen mee kan worden afgevoerd.
Er kan een voorstel worden gedaan en dan zal moeten worden toegelicht. En dan kan op een gegeven moment er door een meerderheid van de raad op dat moment alles weer worden besloten wat op dat moment besloten kan worden.
Nou ja, laat ik dat voorstel bij deze alvast doen.
Oké, maar dan moeten we even afwachten hoe de discussie nu gaat lopen rond de stemming. Ik geef even aan, ik volg het reglement van orde, want volgens mij ben ik daarvoor ingehuurd. Om dat op een gegeven moment te doen. En daarin staat dat uiteindelijk om een agendapunt toe te voegen, dat is ook gezegd in het kader van het verleden, om een minderheid in staat te stellen om een agendapunt toe te voegen, is 8 stemmen voldoende. En vervolgens kan de meerderheid natuurlijk weer besluiten hoe ze met dat voorstel willen omgaan. Maar dat komt dan op het moment dat het aan de orde van de vergadering is. Ja? Oké, betekent dat ik nu voorleg of dit agendapunt, zoals de heer Groeneveld heeft voorgesteld, namelijk de verdaging van de besluitvorming over Soem om het op te heffen en er vandaag weer over te spreken en over te stemmen. Of dat kan rekenen op voldoende stemmen om het aan de agenda toe te voegen. Ik kijk even aan de raad wie voor het voorstel is om dit agendapunt weer toe te voegen. Dat zijn de leden van Partij Hoensbroekers Belang, van de Stadspartij, van Hart Leers en de heer Peterman. Dat betekent dat er 8 leden zijn die daarvoor zijn en dat betekent dat het agendapunt zal worden toegevoegd aan de agenda. En we hebben een agenda net gevolgd en dan is dit agendapunt toevoegen zou in principe betekenen agendapunt 20. Maar de heer Groeneveld heeft aangekondigd, maar dat is ook een ordevoorstel, om het voorstel eerder op deze agenda aan bod te laten komen, namelijk als agendapunt 2a. Meneer Groeneveld, als ik u goed begrepen heb.
Ja, meneer voorzitter, ik ben goed begrepen.
Oké, dat is weer een ordevoorstel. Ja, ik ben wat dat betreft redelijke voorbereid, dankzij de griffier. Dat betekent dat het ordevoorstel, op welke plek het moet worden besproken, een meerderheidsbesluit is. Dus als je zegt van we stemmen in om het gelijk als 2a te besluiten wat het voorstel is, dan kan dat nu bij meerderheid worden besloten. Dan voegen we toe als 2a. Als u zegt van nee, dat voel ik helemaal niks voor, dan wordt het gewoon agendapunt 20. Ja? Meneer Meijer?
Ja, voorzitter, ik ben het eigenlijk met dit voorstel eens en ik kan ook zo snel mogelijk weer afvoeren. Dus
Daar ben ik echt voor. Ja? Voor.
Oké, betekent het voorstel wat gedaan wordt om als agenda punt 2a aan de agenda toe te voegen? Ik zeg even 2a, maar dat is volgens mij nou lijkt, ja, ja 3a zou ik zeggen. Want dat betekent namelijk op een gegeven moment het vaststellen van de doelen hebben we dan gehad. En dan kunnen we daarna echt het inhoudelijk punt besluiten. 3a, dat toe te voegen. Wil iemand daar nog iets over zeggen? In ieder geval, dan stel ik voor dat we het als 3a toevoegen aan de agenda. Ja? Kijk ik even naar de zaken die we dan eventueel kunnen hameren. Dan hebben we agenda punt 3, het vaststellen van de notulen. Ik neem aan dat die gehamerd kunnen worden, is het geval. 3a lijkt me niet, want die is net toegevoegd aan de agenda. Ja, dat zou ook gehamerd kunnen worden natuurlijk, maar dat is weer een andere. Dat acht ik niet waarschijnlijk. Agenda punt 4, het kennisnemen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan. Meneer Leers wil het bespreken, betekent dat het besproken wordt. Agenda punt 5 is van de agenda afgevoerd en het onderwerp is aangehouden. Agenda punt 6, de wet markt en overheid. Bespreken of kan het worden gehamerd? Kan worden gehamerd. Agenda punt 7, het vaststellen van de beleidsnotitie speeltuinen samen verder. Kan worden gehamerd. Agenda punt 8, het vaststellen van de diverse verordeningen in het verband met de invoering van de participatiewet. Bespreken. Meneer Buting wil het in ieder geval op de agenda besproken hebben. Het geven van toestemming van het college tot het aangaan van centrumregeling, regionale samenwerking, parkstad, opvang en beschermd wonen, WMO 2015. Hameren. Het intrekken van de verordening sociaal-medisch geïnitieerde kinderopvang, gemeente Heerlen 2012 met ingang van 1 januari 2015. Hameren. Het vaststellen van de preventie handhavingsplan jeugd, alcohol en omgeving Heerlen Parkstad. Hameren. Het vaststellen van de regelvisie Veilig Thuis Zuid-Limburg. Hameren. Gaan wij door naar agenda punt 13. Het instemmen met de novembernota bespreken. Het instemmen met de toetreding van 10 nieuwe deelnemers van de gemeenschappelijke regeling belastingssamenwerking gemeente en waterschappen. Hameren. Agenda punt 15. Het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders raad en commissieleden 2014 bespreken. Het vaststellen van de verordening werkgeverscommissie ook bespreken, omdat daar een amendement is aangekondigd. En dan hebben we de 3 moties die aangekondigd zijn. Dat betekent dat we aan de voorkant kunnen hameren. Agenda punt 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14. Ja? Daarmee zijn deze punten vastgesteld. En gaan we over tot agenda punt 3a. Namelijk de besluitvorming over de verzelfstandiging van Schunk. Meneer Groeneveld, u had daarover een ordevoorstel, begreep ik?
Ja, voorzitter.
Ja?
Ik zou graag dit punt al behandeld willen hebben als punt 3a.
Ja, dat is gebeurd.
Ja, ja? Dus eigenlijk zou ik graag erover willen gaan tot een stemming.
Oké. Ik kijk even, want het is namelijk op een gegeven moment om in de veronderstelling, we hebben de vorige keer 2 termijnen gehad, is geschorst, aangehouden, geen behoefte aan een extra termijn. Ik kijk even of dat gevoel wordt gedeeld. Meneer Meijer?
Ja, voorzitter, ik heb net al tot 2 maal toe aangekondigd dat ik het ordevoorstel doe om dit debat op een moment te stoppen en af te voeren, dan wel hoe je het anders wil noemen. Dus dat voorstel doe ik nu formeel. Ja.
Oké. Okay. Dan betekent het feit eigenlijk dat u, wat u nu doet als voorstel, en dat kan bij meerderheid, is dat u de vertraging van de besluitvorming niet wil opschorten. De vertraging niet wil opschorten. Dat klinkt bijna als een dubbele ontkenning. Oftewel, de vertraging wil verlengen, en dan is het niet meer duidelijk waar we het over hebben. Dat is het ordevoorstel wat u doet, zeg maar nu. Ik kijk even of dat, zeg maar, ik probeer even de volgorde dingen even helder te scheppen. Want op het moment dat het namelijk uw voorstel wordt in stemming wordt gebracht en wordt overgenomen, dan vervalt het voorstel weer. Dus uw voorstel is het meest verstrekkende. Maar ik wil eerst kijken of er nog leden behoefte hebben aan een derde termijn. Want het zijn allebei 2 voorstellen om direct over te gaan te stemmen. Is het akkoord om direct over te gaan tot stemming? Als dat we met elkaar vinden, dan gaan we over tot stemming. En dan is het meest vergaande voorstel het voorstel wat de heer Meijer doet. Want dat betekent namelijk dat de besluitvorming weer verdaagd wordt. En als dat voorstel niet wordt aangenomen, kunnen we overgaan tot stemming voor of tegen verzelfstandiging van Schunk. Meneer Hazen?
Voorzitter, ja, als je kijkt naar wat het meest vergaande is, lijkt mij de beslissing over Schunk nu nemen. Dat is de meest vergaande.
Nee, want ik geef even aan...
En volgens mij zou je die dan het eerst in stemming moeten brengen.
Nee, want op het moment dat op een gegeven moment dat voorstel in stemming wordt gebracht en er wordt ja of nee gezegd, dan wordt er feitelijk besluit genomen. Terwijl op het moment dat je in meerderheid geen besluit wil nemen, dan is die mogelijkheid niet meer, bestaat niet meer. Dus het meest vergaande is, ik wil geen besluit nemen.
De griffier het daar juridisch ook mee eens? Want ik zou dat toch wel even aan uitgezocht willen hebben.
De griffier volgt de voorzitter. Maar meneer Hazen, u kunt toch... meneer, dat zeg ik niet, zeg maar heeft... Maar meneer Hazen, ik probeer ook... Want de volgorde is ook... Probeer even los van de inhoudelijke kant. Op het moment dat u eenmaal hebt gezegd, ik stem voor of tegen, want dat is van hetgene wat voor ligt, dan ontbreekt de mogelijkheid van mensen om te zeggen, ik wil het uitstellen. En dus is uitstellen het meest vergaande, omdat je namelijk op basis daarvan niet meer toekomt aan de vraag ja of nee op dit moment. Meneer Hazen?
Meneer de voorzitter, dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Als je eerst de beslissing hebt genomen, dan is vandaag niet meer nodig.
Nee, want de beslissing...
Ja, dat is net zo lang als het breed is. Echt, sorry hoor.
Nee.
Ik kan niet...
Mensen moeten kiezen ja of nee. En dat is datgene... Kijk, en als u zegt van ik wil niet verdagen, dan kunt u vervolgens ja of nee zeggen. U kunt niet voorstellen, ik stem ja of nee en daarna wil ik zeggen, ik ben eigenlijk voor verdaging. Dat kan niet, andersom kan wel, namelijk ik ben tegen verdaging en ik stem nu ja, of ik ben voor verdagen, maar nadat dat besluit in meerderheid is afgestemd, kan ik nog steeds ja of nee zeggen. Ja, ik ben het niet mee eens, maar volgens mij is het de logica der dingen zo dat het ene moment u niet meer in staat bent om die andere besluit te nemen, terwijl als u het andere besluit neemt in de andere volgorde, kunt u het ene besluit niet meer nemen. Meneer Hazen?
Voorzitter, we hebben hier in 8-9 jaar tijd dat ik hier zit, heel vaak besluiten genomen waar meerdere getrapte besluiten mogelijk waren. En steeds is het argument gebruikt, wordt u ook gebruikt, de meest vergaande het eerste. Ja.
Nee,
de meest vergaande is in dit geval ja of nee zeggen tegen Schunk.
Nee, meneer Hazen, probeer nogmaals uit te leggen, op het moment dat u nu zegt ja of nee tegen Schunk, dan is dat een besluit waarna vandaag niet meer mogelijk is. Op het moment dat u zegt verdagen ja of nee, kan vervolgens daarna altijd nog ja of nee ten opzichte van de verzelfstandiging worden gezegd. Dat kan nu worden gezegd, dat kan daarna de verdaging worden gezegd. Maar op het moment dat u het ene besluit, zeg maar, in de verdagingsvariant, stelt u altijd nog een gelegenheid om naar de hand ja of nee te zeggen. Als u nu ja of nee zegt, kunt u niet meer verdagen. Want dan is het besluit genomen. En dat is de reden waarom ik op een gegeven moment zeg... Misschien is de term het meest vergaande dan niet het meest gelukkige, dat wil ik u weer aangeven. Ik geef het even aan in de zaak van, wat is zeg maar, als u het ene besluit heeft genomen, dan kunt u het andere besluit niet meer nemen. En dat is de reden waarom ik heb gezegd van, eerst besluitvorming over dagen, en dan kan er altijd nog ja of nee worden gezegd. Huh?
Voorzitter, we worden het niet eens. Dat
nee.
Is duidelijk.
Ja. Maar goed, dat is, ja, uiteindelijk ben ik de voorzitter. Daar zijn we het wel weer met elkaar eens. Ja, oké, dan betekent dat ik het voorstel in stemming breng om de besluitvorming over dit voorstel alsnog te verdagen. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de leden van de SP, het CDA, de Partij van de Arbeid, D66, de oude partij, de VVD. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de leden van Partij Hoensbroeks Belang, de Stadspartij, Hartleers en de RPN. Dat betekent dat in de verhouding van 8 tegen... 35. Nee, we zijn met 36. Nee, 35, geen plek. Ja, ja, ja. 8 leden tegen, 27 leden voor de verdaging. Dat betekent dat de besluitvorming opnieuw wordt verdaagd. Meneer Jansen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het verbaast me even dit, hoe het nu eraan toe gaat. Voor mij was het dus al heel duidelijk na het voorstel van meneer Meijer dat het afgevoerd ging worden. En dat daar toch een kwartier dan over gepraat kan worden en over gediscussieerd kan worden voordat u überhaupt iets in stemming gebracht wordt. Vind ik wel, wel grappig om mee te maken. Dat wilde ik even zeggen.
Dank u wel. Is meer een verklaring. Het heeft onder andere te maken, maar die gaan we toch met de discussie naar aanleiding van de werkwijze van de raad met elkaar bespreken. Het reglement van orde. Want ik ben met u eens, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we natuurlijk in meerderheid van stem moeten zeggen, nu dat agendapunt niet opvoeren. Dan was dat vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Maar 8 leden kunnen het opvoeren en vervolgens kan de meerderheid het weer afvoeren.
Nee, dat begrijp ik ook. Maar dat is gewoon even grappig om mee te maken dat er een kwartier eigenlijk achteraf gepraat wordt over iets wat al lang duidelijk is.
Ja. Ja. Lijkt een beetje een nabeschouwing op een voetbalwedstrijd. Dat ligt voor sommige mensen anders. Oké.
Goed, daarmee is dit agendapunt in ieder geval daarover gestemd en daarmee besloten om het te verdagen. Gaan wij door naar agendapunt 4, het kennis nemen van de ingekomen stukken. Meneer Leers, u wilt daarover het woord.
Ja, voorzitter. Niet al te lange tijd geleden is afgesproken dat brieven die kennelijk nog op een laatste tijdstip binnenkomen, eigenlijk dan nog voor de raadsvergadering kenbaar worden gemaakt aan de raad. Ik heb de lijst van ingekomen stukken doorgenomen en daar een brief niet gevonden die mij wel ter hand is gesteld. En dat is een brief die de gemeente Heerlen op 18 november heeft ontvangen en die gaat over de Musjebroek. Dus ik vroeg me af hoe het kan dat een brief die wel aan de raad geadresseerd is, ook ontvangen is op 18 november, maar niet op de lijst van ingekomen stukken staat. Hoe dat kan, hoe dat feitelijk mogelijk is en wat we dan vervolgens met dat schrijven moeten, wat toch aan de gemeenteraad gericht is, maar het merendeel van de raad nu op deze manier ontgaan is. En dat vraag ik mij af.
Oké, het is een procedurele vraag. Ik zal proberen een procedurele antwoord te geven. Wij gaan het uitzoeken wat er met die brief gebeurd is. En op het moment dat die, laat ik zeggen, alsnog op de agenda, als we daar duidelijkheid over hebben, komt die bij de lijst van ingekomen stukken op bij de volgende raadsvergadering. En dan kunnen we op dat moment, volgens mij is dat 6 januari uit mijn hoofd, of in ieder geval 6 januari, en dan kunnen we opnieuw naar kijken. Wij moeten nu even uitzoeken en wij zullen dan ook een verklaring geven waarom deze brief nu niet op de agenda staat.
Voorzitter, als ik mag voor de duidelijkheid. Er is mij onlangs een hele stapel van deze brieven ter hand gesteld. En ik kon mij niet herinneren uit mijn eigen ervaring dat ik die brieven ooit gezien had. Ik heb ook in de commissie de wethouder erop aangesproken en gevraagd om met hem mee te komen voor het dossier Musjebroek. Dus het ligt wat breder en waarschijnlijk gaat het om meer brieven. Dus ik hoop dat er heel goed naar gekeken wordt
in de
hele korte termijn.
Ja, oké. Wij gaan even naar aanleiding van uw signaal gaan bekijken wat er aan brieven binnen is gekomen. Bij de gemeente. Die wellicht bestemd waren geweest voor de gemeenteraad. Misschien in de algelijk in de ambtelijke organisatie terecht zijn gekomen. Komen we op terug, meneer Leers, als u het goed vindt. Ja? Oké, daarmee met deze opmerking naar aanleiding van punt 4 kunnen we neem ik aan punt 4 als besproken beschouwen. Gaan wij door naar agenda punt 8, het vaststellen van diverse nieuwe verordeningen in verband met de invoering van de participatiewet onder intrekking van de oude verordeningen. Meneer Buting, namens de Stadspartij, u wou graag daarover het woord voeren.
Dankjewel voorzitter. Ik wil even terugkijken naar de commissie ES. Ik denk dat we daar een hele constructieve discussie hebben gehad. En ik ben blij dat de wethouder op mijn vraag omwille van de maandelijkse rapportage heeft toegezegd dat we dat gaan doen. Maar ik zou daar graag toch weer wat meer concrete afspraken voor willen maken. Dat is eigenlijk ook de vraag. Het is duidelijk dat het voor het gemeente en gemeentelijk budget met veel kosten gepaard gaat. Kosten die we nog niet volledig inzichtelijk hebben. Ik zou graag wat duidelijk op maandbasis, zowel cijfermatig, met name kosten gerelateerd, maar ook naar de individu toe, instroom, uitstroomcijfers, maar ook doorstroom. Belangrijk is natuurlijk van in die participatiewet dat er een mogelijke fikse toename vanuit de WW kan komen. En dus dat er een prognose gemaakt wordt. Dat is op gemeentelijk niveau, moet dat mogelijk zijn. Want het is natuurlijk van wezenlijk belang of iemand vanuit de WW 1 maand of 12 maanden moet gaan deelnemen. En dat gaat met fixe kosten gepaard. Dus we hechten veel belang aan kostontwikkeling. Dat is de vraag of de wethouder het daarmee eens is. En ik zou graag inzichtelijk willen hebben wat de beschikbaarheid is vanuit de participatie naar de toeleiding van de arbeidsmarkt. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Kijk, er is een grote categorie mensen die zijn op dit moment of op enig moment in 2015 nog niet beschikbaar. En dat is de vraag of daar zicht op is en hoe die dat inzichtelijk wil maken.
Oké, dankjewel meneer Buting voor uw bijdrage in eerste termijn. Meneer Brouwer namens de fractie van de SP.
Ja, meneer de voorzitter. In verband met de invoering van de participatiewet per 1-1-2015 moeten wij onze gemeentelijke verordeningen aanpassen. Die staan netjes genoemd. Bij een aantal verordeningen zijn redelijke oplossingen gevonden. Bijvoorbeeld de verordening tegen prestatie. Met name dus dat wij mensen geen verplichting tegen prestatie gaan opleggen. Daar kunnen wij het zonder meer mee eens zijn. Ook de verordening individuele inkomenstoeslag. Dus ter vervanging van de van de voorgaande verordeningen, die kan er, die is ook in orde. Maar er zitten ook een tweetal verordeningen bij waar wij problemen mee hebben. Dat is op de eerste plaats de verordening verrekenen, zeg maar, dat je boetes en terugvorderingen, dat je die in bepaalde gevallen volledig kunt verrekenen met de volledige uitkering, zodat mensen maandenlang geen inkomen meer hebben. Wij verwachten dat daarvan ontzettende ellende zal ontstaan. Dat is dan ook vaak een voorschrijdend proces wat dan op gang gebracht wordt. Wij hebben, toen die werd ingevoerd in het kader van de MOU, heeft de SP al tegengestemd. Wij zien niet in dat de situatie nu gewijzigd of veranderd is. Dus we zijn het eigenlijk helemaal niet met die verordening eens. We vinden dat je zoveel mogelijk rekening moet houden met de beslagvrije voet. In de toekomst is het waarschijnlijk ook zo dat we geen beroep meer hoeven te doen op de MOU. Want hoe kunnen we dat sowieso vergeten? Dus in die zin wil ik dat de wethouder daar ook op ingaat. Maar dan zit er verder ook een afstemmingsverordening bij. Waarin onder andere is opgenomen dat er boetes van 100% opgelegd, verplicht opgelegd moeten worden. Ook op basis van de participatiewet. Nu is er net de afgelopen week een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geweest. Dat is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid. Dat betrof wel een WW-geval, maar ook de bedrijfsvereniging die moeten eenzelfde boetestelsel invoeren op basis van die wetgeving waar we hier dus ook mee te maken hebben. En de Centrale Raad van Beroep heeft dat helemaal van de kaart afgeweken. Heeft gezegd dat is helemaal verkeerd. Heeft ook aangegeven hoe het dan wel zou moeten. Het is gewoon strijd met het redelijkheidsbeginsel. Komt ook op geen enkele wijze overeen met de strafrechtelijke regels, zeg maar. En die hebben dat in ieder geval helemaal van de kaart geveegd. Dat is een beslissing van 24-11-2014. Centrale Raad van Beroep 2014-37-54. En de vraag is of de wethouder die uitspraak kent en of dat dan geen reden is om deze verordeningen alsnog aan te passen, nu niet aan te nemen, later aan te passen. Ik hoor wel wat de wethouder daarover zegt. Dus dat zijn mijn opmerkingen.
Dank u wel, meneer Brouwer, voor uw inbreng in eerste termijn. Ik kijk naar andere leden van de raad. Daar is geen behoefte om een bijdrage te leveren. Kijk naar de wethouder, de heer De Beer, om namens het college te reageren op de inbreng in eerste termijn. Meneer De Beer.
Ja, voorzitter, het college spreekt altijd met één mond, maar op dit agendapunt toch met twee. Dus de heer Van Zutphen zal de vragen van de heer Brouwer voor zijn rekening nemen. De heer Buiting die refereerde aan de commissievergadering, waarin die heel duidelijk heeft verwoord dat het goed zou zijn om kwalitatief en kwantitatief periodiek te gaan monitoren hoe het zit met de instroom, doorstroom en de uitstroom in het kader van de doelgroepen van de participatiewet. Ik heb toen aangegeven dat dat inderdaad een goed idee is en dat dat, laten we zeggen, een goed idee is om dat te koppelen aan de 3D-update die de commissie maandelijks krijgt. Om in ieder geval ook, laten we zeggen, die cijfers te kunnen opleveren en ook het potentieel van die doelgroep inzichtelijk te maken, is het heel belangrijk om alle mensen, zeg maar, die vallen in de doelgroep van de participatiewet goed te gaan diagnosticeren. Dus ook in kaart te brengen van wat hun potentie is om uiteindelijk actief te worden op de arbeidsmarkt. En dan kun je ook echt goed zien wie er in de instroom zit, in de doorstroom en uiteindelijk ook in de uitstroom zit. Dus die handschoen die heeft het college opgepakt. Ik denk dat het belangrijk is om daarvoor ook een soort dashboard, zal ik maar zeggen, in te richten, waarin je dus informatie genereert die je periodiek kunt opleveren. We gaan dat proberen te doen bij de eerste 3D-update van januari. In hoeverre dat lukt, laat ik nog even in het midden, maar laten we zeggen de insteek en de inzet zal maximaal zijn. Dat geldt zowel wat betreft de cijfers ten aanzien van de doelgroepen, instroom, doorstroom, uitstroom, maar ook ten aanzien van de financiën van de participatiewet. De heer Buiting die refereerde uitdrukkelijk aan de WW. Alleen de WW is natuurlijk een verantwoordelijkheid ook van het UWV. Dus ik neem aan dat hij vooral doelt op de doelgroepen vanuit de participatiewet.
Meneer Buiting, misschien kunt u verduidelijking, althans de wethouder helpen.
Misschien even ter verduidelijking. Mensen hebben een WW-uitkering. Die zijn gekoppeld aan maximale termijnen. Dat kan 38 maanden zijn, maar dat kan ook minder zijn. Maar er komt een moment dat die mensen doorstromen naar de participatiewet. En het zou goed zijn dat je daar een bepaalde inzichtelijkheid in hebt om te bezien welke consequenties dat heeft voor de participatiewet. En in principe moet dat inzichtelijk te maken zijn.
Meneer De Beer?
Ja, er is ook regelmatig contact uiteraard met het UWV. Dus we zullen kijken in hoeverre we ook die informatie mee kunnen nemen in de dashboard. Dus ja, prima.
Ja? Oké, dat was de ene mond van het college. Nu gaan we door naar de andere mond, de heer Van Zutphen.
Voorzitter, twee monden met één beleid. Naar de heer Brouwer. Wij worden, omdat wij mouwgemeente zijn, hebben wij in twee beleidsterreinen waar gemeenten in principe de beleidsvrijheid hebben om een beetje de ene kant uit te gaan of een beetje de andere kant uit te gaan, zijn wij op grond van de mouw verplicht om de meest rigide kant uit te gaan. Dat is op de eerste plaats de verrekening die u noemt. Ja, die discussie die hebben we eerder gevoerd. Ook ons doet het pijn dat we op die manier rücksichtloos moeten verhinderen, verrekenen, waarbij de gevolgen, ook de gevolgen voor de gemeenschap, door dat rücksichtloze verrekenen ver onder de beslagvrije voet, zelfs mensen een aantal maanden zonder inkomen laten, ongetwijfeld ook voor de gemeenschap alleen maar tot hogere kosten leidt. Maar voldoen wij daar niet aan, dan lopen wij het risico uit de mouw gegooid te worden. Bij de algemene beschouwingen is al aangegeven dat wij nu 2 jaar zelfs voordeelgemeente zijn. Maar het jaar 2015 is toch onvoorstelbaar. En de gevolgen als wij uit de mouw gegooid zouden worden en daarmee ook de aanspraken zouden verliezen op een individuele ondersteuning, die zijn dermate draconisch. Ik weet wat uw stemgedrag in het verleden is geweest, maar dat wij toch de raad adviseren om de verordening zo vast te stellen. Het andere punt, dat gaat over dat wij mensen die de inlichtingenplicht schenden, zoals dat deftig heet, maar daarbij de gemeente op geen enkele manier schade veroorzaken, bijvoorbeeld door een inkomstenverklaring te laat in te leveren, dat wij die dus rücksichtloos al de eerste keer een boete opleggen van 150 euro, ook al hebben ze de gemeente op geen enkele manier benadeeld. En dat is ook iets wat ons iedere keer weer pijn doet, dat we die maatregel zonder waarschuwing vooraf moeten opleggen. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om eerst een waarschuwing te doen, maar omdat wij mouwgemeente zijn, moeten wij de eerste keer meteen die boete van 150 euro opleggen. Het zou mijn lief ding waard zijn op het moment dat we mouwgemeente af zijn, om dat soort dingen het heroverwegen. Het andere punt, u noemt, dat gaat over de afstemmingsverordening. U noemt terecht de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, die inderdaad de nieuwe wetgeving regelrecht onderuit schopt op een aantal onderdelen. Dat wij toch bij het opleggen van sancties meer moeten kijken in hoeverre de overtreding opzettelijk of met grove nalatigheid of zonder opzet begaan is. De gevolgen daarvan die zijn we op dit moment aan het bestuderen. Dat hoeft voor deze verordening geen gevolgen te hebben. Ik denk dat het met name nu erover gaat dat wij bij de toepassing van die verordening, dat wij daar toch maatwerk moeten leveren. En dus per geval zullen moeten bekijken van is er opzet, grove schuld of eigenlijk helemaal geen opzet. En ik stel voor dat we de raad heel snel informeren over onze bevindingen voor het gemeentelijk beleid. Maar we zullen in ieder geval bij de uitvoering nu al die uitspraak van de hoogste rechter in Nederland, want daar gaat het bij de centrale raad over, in acht nemen.
Voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even wie... Oh, sorry. Meneer Dame.
Ja, voorzitter, mag ik de wet ook nog een vraag stellen, een aanvullende vraag. In hoeverre is dan inderdaad,
Als je goed naar de wethouder luistert, dan zeg ik dat er een aantal interpretaties aan ten grondslag liggen. Op grond waarvan hij denkt een iets wat ander beleid te zouden kunnen voeren. In hoeverre is dit dan afwijkend van de landelijke regelgeving? Want ik denk dat wij ons gewoon moeten houden aan landelijke regelgeving zoals die er op dit moment ligt en staat. En die centrale raad die kan natuurlijk wel een uitspraak doen. Maar in hoeverre is dat dan haaks op hetgene wat er landelijk is afgesproken?
Meneer Verzutten?
Ja, je hebt de wet, maar je hebt ook jurisprudentie. En dus in dit geval de correspondentie van de wet en de jurisprudentie door de hoogste rechter, die door de hoogste rechter, de centrale raad, is vastgesteld. Maar we zullen de raad informeren over wat de gevolgen zijn.
Oké, daarmee in ieder geval verduidelijking en komt het terug naar de raad. En dan kunnen we op basis van die notities verder met elkaar daarover spreken. Ik kijk even of er behoefte is aan de tweede termijn. Meneer Brouwer.
Ja, het antwoord van de wethouder betekent in zoverre dat hij ook zegt dat je het liever niet doet op deze manier. Maar dat hij daartoe met hem meer gedwongen wordt door de mouw, zeg maar. Ons standpunt doet dat niet veranderen. Dat was eerder ook al zo. En toen hebben wij ook tegengestemd. Dus voor wat betreft die verrekeningsverordening, daar stemt de SP-fractie tegen. Voor wat betreft die andere verordening, die afstemmingsverordening, de wethouder zegt, ja goed, wat wij daar hebben opgenomen, dat is dan conform de landelijke wetsvoorstellen, maar de hoogste rechter in Nederland, die zal dat niet accepteren. Dat is duidelijk uit die uitspraak. Dus wij gaan nu iets aannemen waar wij van weten dat niet klopt. Dat zal niet stand houden, behalve die arme sloepers die geen bezwaar maken. Dus dit geeft ook rechtsongelijkheid. Dus dat betekent gewoon dat die verordening niet klopt. Dat moet volgens mij voor ons betekenen, in ieder geval voor onze fractie, dat wij ook hiermee niet akkoord kunnen gaan.
Oké, ik constateer even, kijk even of er een andere leden van de raad zijn. Ja, meneer Vijftemons, namens de OPH.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag via u aan de heer Brouwer. De uitspraak is gebeurd op een WW-geval. In hoeverre correspondeert dat met de bijstand? Is dat de jurisprudentie die valt volgens mij onder een ander deel van de wetgeving? Ik weet het dus niet. En dan wou ik eens even weten van de heer Brouwer of dat gelijk getrokken wordt.
Meneer Brouwer?
Ja goed, dat is een hele belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroepen. Het ging inderdaad over een WW-geval, maar het ging over het algemene boetebeleid, zoals dat ook de bedrijfsvereniging dat moeten uitvoeren. En dat is hetzelfde als wat de gemeente moet doen, dat is hetzelfde basisprincipes. En het is ook wat de wethouder hier zegt, ja goed, die uitspraak, dat betekent gewoon dat wij toch meer in de weer moeten gaan kijken, dat we dat niet zomaar kunnen doen. Dus de wethouder hier zegt ook, die uitspraak is van belang ook voor de bijstandswet. En okay. Dat is ook mijn standpunt, zullen we het zo zeggen.
Oké. Okay.
De bepalingen van de centrale, de redenering van de Centrale Raad van Beroep, die zijn zonder meer ook geldend voor de algemene bijstandswet, zeg maar.
Oké. Okay. Daarmee heeft u gereageerd richting de heer Sessions. Meneer Vrek, wou u ook nog interromperen?
Heb ik nu net meneer Brouwer goed begrepen? Het artikel gaat over mensen die gefraudeerd hebben. En heb ik meneer Brouwer goed begrepen dat hij die kwalificeert als zijn de arme sloebers? Mensen die frauderen zijn er gelijkgestelde arme sloebers?
Meneer Brouwer?
Nee, dat heeft meneer Vrek niet goed begrepen.
Maar dat heeft u toch wel net gebruikt, die term, in relatie tot dit artikel?
Ja,
er zijn meneer Brouwer kan het even toelichten, denk ik.
Er zijn inderdaad een heleboel arme sloepers en heerlen, die soms geen andere uitweg zien dan rare dingen doen, en dan ontzettend hard gepakt worden. Maar die 100% boete, de 100% boeteregeling, dat is niet alleen voor fraudeurs, maar dat is ook voor mensen waarvan men vindt dat ze misschien niet genoeg gesolliciteerd hebben of wat dan ook. Dat kan ook. Dat zijn dus geen fraudeurs. Maar die 100% boeteregeling, die acht dus zonder meer 100% boete opleggen, daarvan zegt de Centrale Raad dat kan niet.
Nee,
dat kan niet.
Oké. Okay. Meneer Vrek?
Want ik doe even voor alle helderheid. Het zijn mensen die een aantal keren, verschillende keren, staat altijd goed is in de tekst, die een aantal keren gefraudeerd hebben, of in ieder geval iets gedaan hebben, niet conform de regelgeving. Niet iets voor de eerste keer, die mensen die voor de eerste keer door met 50 of 52 de weg hebben gekruist, maar die een aantal keren in herhaling zijn gevallen.
Nee,
dat is volgens mij toch de tekst zoals die staat in het artikel.
Meneer Brouwer?
U hebt het nu alleen over die verrekeningsverordening. Dat is de derde verordening waar we het over hebben. En ik heb het ook over de boetebepaling en de afstemmingsverordening. Dat is de eerste verordening die we moeten vaststellen. Dat is het verschil. Daar bestaat dus gewoon verschil tussen die twee regelingen. Het zijn ook aparte gevallen. Maar een 100% boeteregeling, zoals die verplicht wordt opgelegd, op last van het Rijk, zowel in de sociale zekerheidswetgeving als ook in de bijstandswet, die wordt niet toegestaan door de Centrale Raad. Duidelijke uitspraak.
Oké.
Maandag, afgelopen maandag.
Oké, ik krijg een berichtje onder de ogen, maar dat hoeft verder niet meer voorgelezen te worden. Ik kijk even of er andere. Ik kijk even of er andere leden van de raad zijn. Nee, is niet van meneer Van Zutphen nog? Meneer Van Zutphen?
Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Het gaat dus over gedragingen, verwijtbare gedragingen. En dat is veel meer dan alleen fraude. En de Centrale Raad heeft nu gezegd, en dat is de hoogste rechtsinstantie, die moet kijken of dat opzettelijk gebeurd is, met grove nalatigheid of per ongeluk. Daar gaat het om. En daar moet je dan, op het moment dat je dus een boete oplegt, moet je rekening houden met die aspecten. En dat is hetgene waar we u over zullen informeren, hoe we dat zullen handhaven. En uiteraard respecteren we de uitspraak die inderdaad formeel gedaan is over de WW, maar eigenlijk linea recta ook over te brengen is op de bijstandswet.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage in tweede termijn. Ik kijk even over, zeg maar, los van de stemverklaring van de SP, want die zijn duidelijk dat ze over twee verordeningen het daar niet mee eens zijn. Is er verder behoefte aan stemming over dit voorstel? Nee, dan neem ik met die opmerking dat de SP heeft aangegeven om twee van de drie verordeningen tegen te zijn geweest. Overigens de drie verordeningen met meerderheid van stemmen en eentje zelfs unaniem wordt aangenomen. Ja? Daarmee is dit agendapunt ook voldoende besproken. Gaan wij door naar agendapunt 13 en dat is namelijk het instemmen met de novembernota 2014. Meneer Hazen wilde als eerste het woord over. Meneer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, we hebben een innoverende commissievergadering gehad over de novembernota, omdat destijds bij de commissiebehandeling BD ten eerste een en ander niet duidelijk was en ten tweede ook niet compleet was. Gelukkig hebben we 26 november een aanvullende nota gekregen, waarin toch een en ander iets meer duidelijk gemaakt wordt. Want wat was het probleem in die novembernota die in eerste instantie voorlag? Dat de prognoses en de daadwerkelijke harde begrotingsaanpassingen gewoon kriskras door elkaar en zelfs in dezelfde tabel waren opgenomen. Ja, dat maakt het natuurlijk niet echt leesbaar. Nu, door die toelichting, is een en ander een stuk duidelijker geworden. Ik wil dus eigenlijk vragen om in de toekomst, want we hebben nogal wat van die notas, voorjaarsnota, novembernota enzovoort, om dat soort dingen niet meer te vermengen en daar een A en een B component in zo'n nota aan te brengen, waarin enerzijds aanpassingen begrotingen en anderzijds prognoses daadwerkelijk gesplitst worden, want het zijn toch eigenlijk verschillende dingen. Dat ten eerste, en toch heb ik nog een paar, ondanks dat die aanvullende nota heel veel duidelijk maakt, een paar vraagjes over de novembernota. Ten eerste, er staat nog steeds, en er is ook een toelichting op gegeven, maar ik snap het nog steeds niet, zou het elektrolyse installatie van zwembad Otterveurt zomaar als vreemde eend in de bijt, zal ik maar zeggen, in die nota opgenomen, hoewel vreemde eend in de bijt is in dit geval met vogelgriep misschien niet zo'n goede term, maar wat moet ik ermee eigenlijk? Het wordt niet, volgens mij helemaal niet in dergelijke notas thuis. Dan hebben we in de nota opgenomen de algemene reserve. En de algemene reserve die wordt aangevuld met name door de in deze nota opgenomen prognose afwikkeling faillissement LICOM. Ja, om dat dan keihard algemene reserve te noemen, vind ik misschien ook wat ver te gaan. Zou je dat niet prognose algemene reserve moeten noemen? Want ja, nu is het zo alsof die echt daadwerkelijk zo hoog is geworden. En goed dat geprognoseerd wordt dat die hoger wordt, maar ik zou het toch wel nog iets voorzichtiger willen omschrijven. Want anders kun je er ook een begrotingswijziging van maken. En de laatste wil ik wijzen op een toch nog een foutje. Want in de toelichting daar staat dat wij voor de Romeins kwartier 40.000 euro willen reserveren. En in de novembernota staat er 70.000 euro. En ja, nu weet ik natuurlijk niet wat het daadwerkelijk moet zijn. Dat was mijn bijdrage.
Oké, dank u wel voor uw bijdrage in de eerste termijn. Ik kijk naar de heer Peters aan de fractie van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voorliggende novembernota verdient qua duidelijkheid en volledigheid absoluut geen schoonheidsprijs. Het is een onoverzichtelijk stuk waarin in eerste instantie Parabuizen een heel thema weggelaten was. Na beantwoording van vragen in de commissie is hier gelukkig meer duidelijkheid over gekomen. Maar voorzitter, de transparantie was initieel ver te zoeken. Vraag 1. Hoe gaat u ervoor zorgen dat financiële stukken van deze aard in de toekomst beter leesbaar, maar vooral volledig zijn? Dan nu de inhoud, voorzitter. Op fysieke gezondheid scoort de gemiddelde Heerlenaar veel slechter dan het landelijk gemiddelde. Speciaal voor de aanpak van deze problematiek krijgen wij jaarlijks een bijdrage vanuit het Rijk, de Gezond in de Stad, afgekort de gidsgelden. Het CDA Heerlen vindt het van groot belang dat er stevig wordt ingezet om de gezondheid van onze burgers te verbeteren. Daarom juist bevreemdt het onze fractie dat gelden die hiervoor voor 2014 aan onze gemeente zijn toegekend, grotendeels onbenut blijven. Van de naar u zeggen 261.000 euro aan ontvangen gidsgelden, worden er 191.000 euro simpelweg, zonder enig plan, in de algemene reserve gestort. Gaan we zo om met de gezondheid van onze burgers? Het CDA Heerlen is van mening dat als er al een rijksbijdrage komt voor de bestrijding van dergelijke problematiek, deze ook volledig daarvoor moet worden ingezet. Om deze gelden alsnog in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn, dient het CDA Heerlen bijgaande motie en amendement in, waarin het college wordt opgedragen het geld niet in de algemene reserve te storten, maar het alsnog te gebruiken waarvoor het bestemd is, en ten behoeve hiervan een uitvoeringsplan op te stellen. Verder suggereert u dat de gemeente Heerlen over 2014 261 euro aan gidsgelden ontvangen heeft. Blijkens de brief van de staatssecretaris van 29 september jongstleden blijkt het bedrag voor Heerlen 303.000 euro te bedragen. Vraag 2. Waar zit hem dit verschil van 42.000 euro voor 2014? En wat is er in 2014 met deze 42.000 euro gedaan? Tot slot het volgende. U stelde in de beantwoording van de in commissie gestelde vragen dat er voor de gidsgelden vanaf 2015 een concreet uitvoeringsplan komt. Heerlen loopt hiermee ver achter op omliggende gemeenten zoals Brunsum, die deze plannen reeds langere tijd klaar hebben. Vraag 3. Wat is de stand van zaken van dit uitvoeringsplan en wanneer kan de Raad dit plan verwachten? Vraag 4. Waarom heeft u niet reeds voor 2014 een dergelijk plan gemaakt, dat we ook dit jaar deze gelden hebben mogen ontvangen? Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Peters, voor uw bijdrage in eerste termijn. Ik kijk even, want u noemde een motie en een amendement. Oké, want ik heb ze nog niet gezien, dus dat is goed om te weten. Kunnen u namelijk even nummeren? Dank u wel. Daar is amendement motie 1 van het CDA. En dat is de motie uitvoeringsplan gids, zullen we het zo noemen, meneer Peters? Ja? Ik zie meneer Klaas in ieder geval knikken. Dat is motie 1, die zal worden worden toegevoegd aan de beraadslagingen. En hebben we amendement 1, daar gaat om in ieder geval de vrijval decentralisatieuitkering gemeentefonds gezond in de stad, 191.000 euro. Voorgesteld door deze bijdrage te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De bedoeling is om dat in ieder geval aan te passen dat die middelen beschikbaar blijven voor deze doelstelling gids. Hè? Amendement gids, motie gids, ze worden verspreid nu, zodat ze daar meegenomen kunnen worden in uw beraadslaging en besluitvorming. Ik kijk even naar andere leden van de raad. Niet het geval, dan geef ik het woord aan het college in eerste instantie aan de heer Aert. En ik kijk even of er daarna nog andere leden van het college. Ja, meneer Verzutsen, meneer Clemens ook of niet?
Ja, voorzitter, we hebben in ieder geval van twee fracties de opmerking gekregen over de leesbaarheid en de kwaliteit van de novembernota. En vooral de vraag van hoe gaat u daar in de toekomst veranderingen in aanbrengen. Wij hebben in ieder geval intern afgesproken dat wij het eerste kwartaal van het nieuwe jaar de financiële documenten zullen gaan herijken. In ieder geval gaan kijken op welke manier dat ze op een leesbaardere manier kunnen worden gepresenteerd. En daarvoor zullen wij in ieder geval met een voorstel, en dan denk ik dat het de goede weg is om dat ook aan de WFA voor te leggen, om ze daar samen te bekijken of op die manier de verbeteringen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn. Dan inhoudelijk de vraag vanuit de fractie. Meneer Hazen stelt de vraag over Otterveurt. Daar zit in ieder geval in dat wij een investering die wij wel hebben moeten doen, maar die niet in de begroting was opgenomen, in de oorspronkelijke begroting, die hebben wij hiermee rechtgetrokken. En daar staat in ieder geval ook tegenover dat de afschrijvingstermijn daar niet mee in de pas loopt en die dus aangepast wordt.
Voorzitter.
Meneer Hazen.
Dat snap ik. Die toelichting is ook al zo half en half in de commissie gegeven. U was er toen helaas niet. Maar als het al inderdaad een investering is geweest, dan zou dat er ook een begrotingswijziging, die wel een saldo nul heeft, maar zou dat er ook een begrotingswijziging bij moeten zetten. En die mis ik dan. Nu staat er gewoon opeens een los verhaaltje. En dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee?
Meneer Aerts?
Nou, juist door middel van deze novembernota willen wij een aantal van die omissies in de begroting, en in dit geval is dat zo ene, via deze novembernota juist zien als een soort wijziging van de begroting.
Meneer Hazen?
Ja, ja. Dat bedoel ik net. Ja. En daar hebben we een mooie tabel. En nu zeker in de toelichting die 26 november gestuurd is, die maakt echt een compliment aan de opsteller van dat document. Die maakt een stuk duidelijker de vragen die we hadden. En daar hebben we aanpassing begroting, een tabel. En we hebben een aanpassing of prognose tabel. Ja, dit is een duidelijke investering geweest. Dan had hij toch in die aanpassing begroting moeten staan.
Meneer Aerts.
Ik moet u daar het antwoord schuldig op blijven. Ik wil u daar in de tweede termijn graag op antwoorden. Ja?
Dan gaan we ervan uit dat er een tweede termijn komt.
Nu weet ik zeker dat het komt.
Ja, ik ga daar schorsen om iedereen zich te kunnen laten bezinnen op de motie in het amendement. Ja.
Ja, wat ik begrijp van de vraag rondom de storting algemene reserve. Het is inderdaad een prognose op het resultaat van het LICOM-faillissement. En die prognose die nemen wij mee, maar het zal in ieder geval in die orde van grootte zijn. En daarom hebben wij in ieder geval zo opgenomen. Maar u heeft wel gelijk, dus vooralsnog nog een prognose.
Oké, okay, betekent een toezegging in ieder geval dat de PSV-cyclus... We zijn nog niet klaar, maar er komen nog twee leden.
Nee, nou, ik denk dat deze wethouder die vraag nog zal moeten beantwoorden.
Oké.
Okay. Voor dat verschil, in de ene kolom staat 70.000 voor dat
Romeins kwartier.
En bij die andere staat 40.000.
Die wordt door mijn collega...
financiële vraag was.
Ja, maar het heeft ook met de inhoud te maken.
Oké, in ieder geval meneer Braak is ermee eens dat hij antwoord geeft. In ieder geval duidelijk dat de discussie met de WFA over de PNC-cyclus en de documenten wordt gevoerd.
En daar waar het ging over die storting is het de prognose en nog niet daadwerkelijk de storting in reserve. Meneer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Het verhaal van de heer Peters is gebaseerd op een aantal onjuiste aannames. Op de eerste plaats beweert u dat wij achter zouden lopen ten opzichte van andere gemeenten. U noemt heel concreet de gemeente Brunssum.
Meneer, bij de uitvoering, kunt u de microfoon iets...
Bij de uitvoering van het gidsplan. De wethouder van de gemeente Brunssum en ik hebben broederlijk naast elkaar gezeten bij de presentatie van het plan door het ministerie aan de Limburgse gemeente. Er is geen sprake van dat wij achterlopen. Voor de rest is het altijd onze bestendige beleidslijn geweest, en onze bedoel ik met name ook meer de beleidslijn van de Raad, dat wij als het gaat over zorg- en welzijnsbeleid, sociaal beleid, dat wij niet mee jojoen met budgetten die het Rijk ter beschikking stelt. Sterker nog, als wij alleen iets zouden doen, als het Rijk budget ter beschikking zou stellen, dan zouden wij aanzienlijk minder doen voor gezondheidsbeleid in de stad, gezondheidsbeleid in de wijk, wat we al sinds jaar en dag doen en wat we uit eigen middelen doen. Op het moment dat er dan extra rijksbudgetten beschikbaar komen, betekent dat niet dat we bij voorbaat dan ook met datzelfde bedrag omhoog moeten gaan. We kunnen ook zeggen van datgene wat het Rijk eigenlijk al veel eerder had moeten doen, daar krijgen we nu eindelijk het geld voor. En op dezelfde manier doen wij ook op het moment dat het Rijk opeens stopt met financiering van een bepaalde project, hebben wij hier ook als bestendige gedragslijn met z'n allen dat wij dan ook zelf de keuze maken of wij oftewel stoppen, oftewel dan gewoon uit eigen middelen het financieren.
Voorzitter. Meneer Peters, hoor ik dan goed dat de wethouder het niet met het CDA heel eens is dat geld dat ook vanuit overheidswegen naar onze gemeente toekomt om een bepaald probleem zoals dit te bestrijden, dat dan niet voor moet worden ingezet?
Op het moment dat wij datgene wat het Rijk extra geld vergeet, op het moment dat wij dat al lang doen met eigen geld, dan hoeft dat inderdaad, en dat is talloze keren hier met deze raad besproken, hoeven wij niet op dezelfde manier mee omhoog te gaan. Want dat zou ook impliceren dat op het moment dat het Rijk stopt met die subsidie, dat wij dan ook zouden moeten stoppen met het beleid. Wij varen onze eigen koers en als we daar extra geld voor krijgen, prima. En om nu dan, het Rijk heeft een bepaald ritme van betaalbaarstelling, op het moment dat het Rijk dat in 2014 al betaalt, terwijl dat extra initiatief er nog niet is, gaan wij daar echt geen reservepotjes voor aanleggen. We zijn hier niet van de spaarclub.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter. De wethouder stelt dat het prima is dat hij extra geld krijgt voor deze problematiek, maar dan doet hij er niks mee.
Voorzitter, u heeft niet geluisterd. Wij doen al lang, heel veel gezondheidsprojecten in de wijken die we tot nu toe uit eigen middelen betalen. En op het moment dat wij dan extra rijksfinanciering van het Rijk krijgen, dan zeggen we eindelijk dat wij boter bij de vis van het Rijk krijgen.
Meneer Peters,
is de wethouder er niet mee eens dat als je dan dat extra geld krijgt, dat het juist een extra stimulans zou moeten zijn om dat in te zetten op die problemen?
Wij gaan nu ook extra dingen doen. Maar ook het afgelopen jaar hebben wij al heel veel gedaan voor gezondheidsbeleid in de stad. Veel meer dan omliggende gemeenten, ook veel meer dan de gemeente die u noemt, die geen gezondheidsprojecten in de wijken heeft.
Maar voorzitter, dan had dat geld er ook voor kunnen worden ingezet, of zie ik dat?
Nee, voorzitter, dat project dat is in oktober een presentatie geweest. U bent echt hier een verhaal aan het houden op basis van halve feiten en halve waarheden.
Oké, okay, ik constateer even dat daarmee denk ik, zonder dat het motie in amendement expliciet heeft afgewezen, dat u zeg maar dat niet echt steunt. Die
nee.
Niet echt steunt.
Nee.
Nee, maar even voor de duidelijkheid. Ik formuleer het neutraal. Ik probeer alleen maar even dat in ieder geval iedereen dat weet.
En mocht het zo zijn dat de Raad opeens vindt dat wij moeten meejojoen met rijksbudgetten, dan zou dat een drastische bijstelling van beleid zijn. En dat zou betekenen dat we met name op een aantal terreinen heel erg moeten gaan bezuinigen. Wat ik zeker niet zou willen bepleiten. En waarvan ik me afvraag of de heer Peters dat dan zou willen.
Oké, okay, daar komt nog een tweede termijn. Meneer Klaas.
Ja, ik wil nog even de wethouder interromperen op zijn woordje jojoen. Ik vind dat een vreemde zaak dat de wethouder dat doet. Want hij vindt het wel erg gemakkelijk dat het Rijk geld overmaakt. En dan, als er dan gejojoed wordt, dan vind ik het wel een vreemde zaak dat hij nou zegt, laten we het dan maar de algemene reserve in jojoen, want we doen het al zo goed.
Voorzitter, als u eens wist hoeveel er uit de algemene reserve ook door uw raad beschikbaar is gesteld voor dit soort dingen te doen. Op het moment dat we dan er eindelijk eens een keer een compensatie voor krijgen, dan is het logisch dat die dan ook naar de algemene reserve teruggaat, zolang het nieuwe beleid er nog niet is.
Oké, dat is even het standpunt van het college, zoals gehoord. Ik kijk even nog naar de heer Brake.
Voorzitter, ik kan de vorm enigszins begrijpen. Volgens mij zit het als volgt. Er is 70.000 euro, dat in het algemene centrumbudget van 2014 zat, is bestemd voor het Romeinse kwartier bij het collegevoorstel van 14 oktober 2014. Dat is die 70 en die min 70 die u ziet staan, dat is die herbestemming, zeg maar. Vervolgens wordt 30.000 daarvan al dit jaar uitgegeven en 40.000 gaat door naar volgend jaar en komt daarom in de reserve nog uit de voorwerkzaamheden.
Dat lijkt me een hele, laat ze helder of klaar, meneer Hazen? Ja? Ja, meneer. Maar het feit dat u niet gelijk een antwoord heeft, geeft aan dat het in ieder geval een goed antwoord is. Ik kijk even naar een behoefte aan een tweede termijn, want we hebben een motie, ja, dat is een behoefte aan een tweede termijn. Maar er zit even, ik zit heel even met het volgende, want we hebben namelijk een motie en amendement van het CDA, die nu gekopieerd worden en dan verspreid worden. Ik kan me voorstellen dat ten behoeve van de tweede termijn en mensen die er misschien op willen reageren, dat het handig is dat we die motie en een amendement hebben. Dus ik kan me voorstellen dat ik even dit punt even verdagen om te gaan kijken naar of we een ander punt kunnen bespreken. Als u daarmee eens bent, want anders is het zonde van de tijd. Ja? Zullen we het even doen? Dat betekent dat we dit onderwerp even, laat ik zeggen, nu schorsen om dan door te gaan met een ander agendapunt. Ja, het is een kleine motie, een klein amendement, maar de kopieerapparaat moet zelfs bij een kleine motie, een klein amendement nog steeds hetzelfde werk doen. Namelijk kopiëren en dan vervolgens verspreiden. Ja? Dat maakt niet, het aantal letters dat u gebruikt, meneer Peters, maakt niet uit daarvoor. Gaan wij door naar het volgende agendapunt wat besproken moet worden. Ik kom nog heel even terug op, want even, er kon wellicht enige onduidelijkheid bestaan bij het besluitvorming die we net hebben gehad. Ik herhaal even voor notulen expliciet dat de SP geacht heeft tegen te stemmen tegen de afstemmingsverordening 2015 en de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidieven. En van andere verordeningen, dat waren er meer dan die ene, want u gaat altijd over 1 en 3, dat klopt de dingen, maar er zijn meerdere verordeningen, daar heeft hij mee ingestemd, alleen met deze twee verordeningen heeft hij niet ingestemd. Ja, dan hebben ze even expliciet benoemd, dan is dat in ieder geval ook duidelijk voor de notulen. Gaan wij door naar agenda punt 15 en we komen zo terug op agenda punt 13 bij de novembernota. Agenda punt 15, het vaststellen van de verordening rechtspositie wethouders, raad en commissieleden. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, wat bijzonder. Ik laat het standpunt van de SP-fractie als het gaat om verhogingen van raadsvergoedingen en dergelijke duidelijk zijn. En ten overvloede het volgende. Bizar dat je met decentralisaties te maken krijgt met een overheid die zegt, rijksoverheid, die zegt, weet u wat gemeente, dit kunt u allemaal veel beter, dus voert u dat maar uit. Vervolgens er wel een zak geld bij krijgt die belangenaar niet voldoende is om die taak te kunnen verrichten. Maar dat nog tot daar aan toe. Maar nu met de Rijksoverheid geconfronteerd wordt, die zegt, nou weet u wat, nu stellen wij voor u beleid vast, waar u kennelijk zelf niet geschikt voor bent om over te oordelen. Met andere woorden, een deel van onze eigen beleidsruimte, bijvoorbeeld om te bevriezen dan wel om de raadsvergoeding tot 20% bij te stellen, is nu kennelijk weg. Als we dan weten waar we het over hebben, en dat beperkt me even tot de raadsvergoedingen, kan het ook hebben over bijvoorbeeld de onkostenvergoeding in het college, of voor de wethouders, zo moet ik het strikt formeel zeggen. Dan hebben we het in totaal, als het gaat om de raad, om zo'n 65.000 euro per jaar, die 10% raadsvergoeding, per 10% verhoging van de raadsvergoeding, die kost ons in totaal, het bedrag van zo'n 65.000 euro per jaar, laten we zeggen een kwart miljoen in één periode. Laten we zeggen een groep Heerlense thuiszorgers, laten we zeggen een kunstgrasveld, een mijnmuseum in de Heerlense begroting, pak een beet, een serious request, et cetera, et cetera. En dat dan in bezuinigingstijd, in tijden waarin wij zelf fors moeten bezuinigen en de Rijksoverheid die ons in feite ook oplegt, gezien de enorme bezuinigingsopgaven en taakstellingen, et cetera, die we in het begrotingsdebat hebben behandeld. Bizar en van de zotte, meneer de voorzitter. Voorzitter, als ik me even in herinnering haal, tijdens het begrotingsdebat heb ik expliciet gevraagd, we hebben toen ook een voorstel behandeld, als het gaat om de raadsvergoeding. Twee voorstellen behandeld. Eentje is toen, kreeg toen een meerderheid, de ander niet. U zult begrijpen dat de SP-fractie, wanneer de raad of de overheid in algemene zin op de stad en door middel van zijn beleid bezuinigt op allerlei voorzieningen, dat ze dan zelf op zijn minst een goede voorbeeld geven. Wij zullen dat soort voorstellen blijven doen, wetende dat dat niet per definitie altijd makkelijk is en niet altijd tot meerderheden kan leiden. Maar ik heb destijds ook expliciet gevraagd, laat ik er even aan toevoegen dat het in ieder geval goed is dat een van de twee amendementen toen is aangenomen. Wetende dat het scholingsbudget is wegbezuinigd, dat zou voor ons ook mogen gelden voor de fractievergoeding en allerlei andere creatieve mogelijkheden om die belachelijke verhoging van 10% van de raadsvergoeding in een tijd waarin je zelf fors bezuinigt, om die zo snel mogelijk weer te compenseren en weg te halen. Maar voorzitter, ik heb destijds ook nadrukkelijk gevraagd hoe zit het nou met het college als het gaat met de wethouders, meneer de voorzitter, als het gaat om die vergoeding die de wethouders in de voorgaande colleges, toen het nog niet verplicht was, tussen aanhalingstekens, waar ze iedere keer van afzagen, dan wel andere vormen. En daar heeft het college destijds op geantwoord dat dat nog geanalyseerd zou worden en bekeken zou worden. Ik ben echt benieuwd hoe het daarmee staat, wat daar de status van is. Dat tot dusver, meneer de voorzitter.
Dankjewel, meneer Meijer. Ik kijk even naar andere leden van de raad. In ieder geval vraag ik aan de heer Kastrop om even de orde van de vergadering over te nemen.
Ja, daar zal ik gehoor aan geven, meneer de voorzitter.
Dankjewel, voorzitter. De politieke opvattingen van uw fractie zijn natuurlijk bekend. Ze zijn ook ingebracht bij de algemene beschouwingen. Ik kan er ook veel over zeggen, inderdaad ook op een gegeven moment over het feit van, en nog een keer ook in deze regeling, dat er wel gekort wordt op de vergoeding vanuit het Rijk voor het aantal ambtsdragers, maar tegelijkertijd het aantal ambtsdragers wel gelijk blijft. Dat belast de gemeentelijke begroting ook nog een keer, zou je kunnen zeggen, los van hetgene wat u aangeeft. Maar het is inderdaad wel hetgene wat het kabinet heeft besloten, wat minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten, om het in feite eigenlijk schijnbaar uit angst om op lokaal niveau de discussie met elkaar te kunnen voeren. We zeggen dan moeten wij het maar in Den Haag gewoon allemaal regelen, terwijl natuurlijk eigenlijk steeds meer vanuit wordt gegaan. Die discussie kun je hier ook op lokaal niveau voeren en dan kan de lokale raad daar besluiten over nemen. Dat is in dit geval niet meer mogelijk en dat betekent dat de verordening is zoals die is. Met wel de aanpassing waar het ging over, en dat is nu ook naar aanleiding van de behandeling in de commissie, de aanpassing waar het ging over het scholingsbudget, waar in ieder geval op twee manieren is aangegeven dat scholingsbudget er nu in ieder geval niet is voor de raad. Nou, waar het gaat over de vergoeding van het college, ook daar zijn de wettelijke kaders zeer dwingend, zou je kunnen zeggen. Is de ruimte om echt waar het gaat over de onkostenvergoeding en dergelijke te komen zeer beperkt. We hebben vorige keer ook eens hebben laten zien hoe wij de kosten van het college aan het terugdringen zijn. En toen heeft u nog een volgvraag gesteld. Daarvan zullen wij ook ervoor zorgen dat u in het eerste kwartaal 2015 daarop een reactie kunt krijgen. En naar ons idee geef ik even aan dat het kan het geen effect hebben op de verordening. Het kan wel een effect hebben op datgene zoals ze gelden besteden, maar het kan geen effect hebben op de verordening. Dus daarmee zeg maar, kan deze verordening worden vastgesteld, maar de toezegging die we bij de algemene beschouwing hebben gedaan, staat natuurlijk omdat wij ook kritisch willen kijken naar welke bijdrage wij kunnen leveren in deze voor iedereen moeilijke tijden. Dus ook een steentje bijdragen aan het financieel gezond maken van onze gemeentelijke begroting.
Dank u, meneer Meijer.
Ja, voorzitter, dank voor het antwoord. Althans, burgemeester, dank voor het antwoord. Laat in ieder geval helder zijn dat iedere keer als deze gemeente besluit tot het opleggen van bezuinigingen, dat wij ook de ruimte zullen opzoeken om in eigen vet te snijden. In dit geval letterlijk in eigen vet, niet letterlijk, maar in ieder geval directer in eigen vet te snijden dan alleen, letterlijk in eigen vet te snijden gaat misschien wel ver. Zelfs voor de SP, maar
bij de ene zal het makkelijker gaan dan bij de andere.
Ja, zo is dat. Dan zal ik me niet gaan wijzen, meneer voorzitter. Maar, laat ik zo zeggen, directer in ons eigen vet snijden, waar het gaat om onze eigen vergoedingen. Laten we zeggen, niet alleen, ik zeg niet dat het gemakkelijk gebeurt, maar iets op afstand als het gaat om bijvoorbeeld een taakstelling op de gemeentelijke organisatie. Dus daar zullen wij iedere keer zeer scherp op blijven. En ik ben tot slot ook wel erg benieuwd naar, laten we zeggen dat een verordening vastgesteld, dan wel niet vastgesteld wordt zoals het wordt. Dat laat onverlet, begrijp ik uit uw woorden, dat er alsnog begin 2015 een voorstel kan komen waarbij de cijfertjes worden ingevuld. Met andere woorden, dat het idee, of dat nu binnen de kaders van de wet of niet, is om alsnog iets met die onkostenvergoeding te doen. Ik heb eerder de term gebruikt, laten we zeggen, burgemeesterlijke ongehoorzaamheid dan wel anderszins. In dit geval gaat het niet om de burgemeester, maar om de wethouders. Op het moment dat je dat collectief besluit, geloof ik niet dat minister Plasterk naar Heerlen zal afreizen en die zal dwingen om, om de wethouders alsnog die onkostenvergoeding te laten innen. Dus wat dat betreft ja, zal de SP-fractie daar zeer scherp op zijn en vraagt de SP-fractie het college ook om, laten we zeggen, niet alleen langs de stippeltjes van de lijnen en van de regels te lopen, maar ook daar zeer creatief in te zijn.
Dankjewel. Nog iemand van de raad een vraag? Niet het geval. Dan is het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, het is altijd leuk om langs de stippeltjes van een lijn te lopen om te gaan kijken hoe ver je kunt komen. Daar ben ik met u eens. Wat wij wel gezegd hebben is, ga kijken, even los van de exacte verordening en daadwerkelijk onkostenvergoeding, hoe je in feite eigenlijk datgene wat het college, want daar gaat het van gedeeld eigenlijk, ook de kosten van het college, om die eventueel terug te kunnen brengen, welke besluiten zou je daarover kunnen nemen? Zonder dat je dan daarmee zegt dat gaat per definitie automatisch over de onkostenvergoeding of over de salariering. Als je maar het totale beslag wat het college legt op de begroting probeert terug te brengen. En dat heeft, laat ik zeggen, dat maakt het dus iets breder dan alleen te gaan kijken naar hetgene wat in de arbeidsverhoudingen. Want die arbeidsverhoudingen zijn vrij stellig vanuit Den Haag opgelegd, zou je kunnen zeggen. En misschien kunnen we hetzelfde doel bereiken. Namelijk het nadenken over hoe kunnen de kosten van het college iets verder teruggebracht worden. En daar zullen we ook altijd scherp op zijn.
Interruptie door
de... Ja, voorzitter, ik begrijp dat. En in essentie zijn we het ook goed met elkaar eens. Maar op het moment dat je de gemeentelijke organisatie, wat je ook verder van mogen vinden, een taakstelling oplegt om ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden iets, zeg maar iets minder te worden. Maar even zo te stellen, ja, dan roep ik dit college dus nogmaals ook echt op om ook ten aanzien van de eigen arbeidsvoorwaarden naar te kijken. Je kunt dat niet bij de ene groep, zeg maar, waar je over gaat wel doen en bij jezelf zeggen, ja, dan kijken we alleen maar naar het grotere geheel. Want daar kun je ook een hele discussie over hebben wie dat grotere geheel dan precies treft. Maar goed, dat is in ieder geval ons standpunt daarover en ons verzoek daarover is redelijk duidelijk, denk ik.
Ja. Okay. Daarbij wil ik in ieder geval ook wel aangeven, want dat wil ik ook wel duidelijk maken, dat in een aantal opzichten de positie van mij als portefeuillehouder daarin beperkt zijn. Het heeft voor gedeelte ook te maken met de keuzes die u als, ja, ik zeg dan even zonder de bal terug te leggen, die u als coalitie en als raad maakt. Ja, laat ik zeggen, ik wil over veel dingen gaan. Maar over een aantal zaken weet ik dat ik als burgemeester me uitgerekend niet moet bemoeien.
Nee? Duidelijk. Ik geef het woord terug aan de reguliere voorzitter, de burgemeester.
Dank u wel, meneer Kastrop, voor het leiden van de vergadering. Ik kijk even of er behoefte is aan stemming over dit voorstel. Is in ieder geval, daarmee is dit voorstel aangenomen en zijn de verordeningen aangenomen. Gaan wij door, even, ik stel voor om even de agenda nu even af te maken, want de amendementen en moties zijn voor, denk ik, het laatste punt volgens mij voor de verordening werkgeverscommissie voordat we toekomen aan de actuele moties of moties schreven in de orde van de dag. Ik denk dat het een klein punt is met uitzondering van een amendement wat aangekondigd wordt en dan kunnen we namelijk gewoon een soort schakelen, namelijk anders dat amendement weer wordt uitgereikt. Dan kunnen we teruggaan naar het vorige agendapunt. En dan gebruiken we de tijd zo efficiënt mogelijk. Meneer Ducuné, wou in ieder geval het woord voeren over agendapunt 16.
Ja, heel kort. In de commissie is het agendapunt besproken. En toen is het voorstel gedaan om alvast op te nemen in de verordening dat er leden uit de raad aangewezen worden om in die commissie plaats te nemen. Ik zal me daarmee bezighouden. En toen is buiten de vergadering ook gezegd, nou, misschien is het wijs om ook alvast aan plaatsvervangende leden te denken. Ook daar heb ik aandacht aan besteed. En in de verordening op dit moment is wel opgenomen dat er nu bij besluit 3 leden uit de raad, te weten mevrouw Maus, mevrouw Rozen en meneer Van Oers, als vaste leden van de commissie aangesteld zouden worden, waarbij mevrouw Maus dan als voorzitter voorgesteld wordt. Het amendement omvat dat er ook opgenomen wordt dat in geval mevrouw Maus als voorzitter niet zou kunnen optreden omdat ze uitvalt of afwezig is, dat dan de vaste leden van de commissie de plaatsvervangend voorzitter aanleveren en dat er dan 2 leden uit de raad, te weten meneer Sistermans en meneer Butink, gevraagd kunnen worden om het ontbrekende lid te vervangen. Dat is in feite wat in het amendement staat en daarmee wordt de de verordening compleet.
Ja, en heb ik gelijk een besluit genomen waar we de komende 4 jaar mee aan de gang kunnen gaan.
Precies.
Ja? Oké, kijk even of er behoefte is aan verdere bespreking. Is niet het geval, stel ik voor dat dit amendement, wat in ieder geval ook met de Griffie besproken is, kan worden verspreid. Dat is amendement 2 van deze vergadering. Amendement 2, en dat noemen we even werkgeverscommissie. Die zal nu ook weer worden verspreid. En dat brengt ons uitgerekend in de gelegenheid om de tweede termijn van de besluitvorming en bespreking van de novembernota met elkaar op te pakken. En zo gaan we efficiënt met de tijd om. En er waren een paar mensen die in ieder geval in de tweede termijn het woord wilden voeren. En als eerste niveau de heer Peters. En daarna meneer Klein. Ja? Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, na de eerste termijn zijn nog een tweetal vragen opengebleven. En ja, beginnen we bij vraag 1. U suggereert dat Heerlen over 2014 261.000 euro aan gidsgelden ontvangen heeft. En in de brief van de staatssecretaris staat dat Heerlen 303.000 euro ontvangen heeft. Nou willen wij graag weten, waar zit hem dit verschil in? En wat is er in 2014 met deze gelden gedaan? Dat is vraag 1. Vraag 2. Daar heb ik ook nog geen antwoord op gekregen. Het uitvoeringsplan voor de gidsgelden voor 2015 en verder. U stelt in de beantwoording van de vragen dat dat TZT geleverd zal worden. Alleen willen wij graag weten wat is de stand van zaken op dit moment van dit uitvoeringsplan. Wanneer kan de Raad dit plan verwachten? En waarom is er niet reeds voor 2014 een dergelijk plan gemaakt? Omdat we ook dit jaar deze gelden al hebben mogen krijgen. En na de beantwoording van de wethouder, ja, triggerde me toch wel even één zin. De wethouder zei, of wethouder van Zutphen zei, dat Heerlen veel meer gedaan had dan andere gemeenten. En dat is natuurlijk heel erg bewonderenswaardig als dat zo is. Mijn vraag aan de wethouder is, zou de wethouder, ik snap natuurlijk dat het nu niet ter plekke kan, maar voor een bijvoorbeeld een komende commissievergadering op papier kunnen aanleveren wat Heerlen op dat punt gedaan heeft, met welke gelden, welke investeringen ze hebben gemaakt ten opzichte van de andere parkstadgemeenten. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Ik constateer even dat u het amendement en de motie wel handhaaft, hè?
Ja, dat
kan. Ja. Ik controleer het even voor de zekerheid. Ja? Dank u wel, meneer Peters, voor uw bijdrage aan de tweede termijn namens de fractie van het CDA. Meneer Klein?
Klein.
De Klein, sorry. Ja.
Meneer de voorzitter, even een korte vraag. Als ik zie dat 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat van 5 miljoen. De begroting 2015 zou starten met een bezuiniging van 11 miljoen. Betekent dat we anders een bezuiniging moesten gaan doen in 2015 van 16 miljoen? Dat is eigenlijk de vraag.
Oké, dankjewel meneer de Klein voor uw bijdrage namens de fractie van Hartleers. Meneer Ducouné wil namens de fractie van de SP ook het woord.
In het kort wil ik alleen zeggen dat we ons kunnen vinden in het voorstel wat ligt. En ik wil tegelijkertijd ook al ingaan op de motie van CDA. Kan dat?
Ja, natuurlijk. Nee, want het is dit ook de gelegenheid om daarop te reageren.
Oké, dan zullen we als SP daar niet voor stemmen. En niet omdat we niet zijn voor een goede gezondheidstoestand van de Heerlense burgers. Want daar zijn we in navolging van het antwoord van het college al jaren mee bezig. We geloven heel erg in structurele maatregelen en we weten dat er, en dat is alvast een voorschot nemend op het antwoord waar meneer Peters om gevraagd heeft, dat we structureel aan gezondheidszorg werken in Heerlen. Denk maar aan gezondheidsprojecten in de wijk, in Eikenveld, in Molenberg, in Nieuw-Lotbroek, waar al 12 jaar gewerkt wordt aan een betere gezondheid van de burgers. Aan het project Meer Samen in de Wijk, in MSP, aan preventie op het gebied van roken, waar de gemeente heel erg veel energie in gestopt heeft. Obesitaspreventie, wat regelmatig aan bod is gekomen vorige periode. Dus dat is een reden omdat we denken van oké, dat plan wordt nu ontwikkeld. Er wordt al heel veel gedaan. Het is goed dat het verder ontwikkeld wordt, maar laten we vooral naar de toekomst kijken. En laten we dat niet incidenteel doen, maar structureel. Want op die manier geef je burgers hier in Heerlen allemaal dezelfde kans.
Meneer Peters, wil u interpreteren?
Ja, voorzitter, dank u wel. Is de heer Ducouné het met me eens dat deze 191.000 euro best gebruikt zouden kunnen worden voor projecten die er al liggen, om dat verder vorm te geven?
Volgens mij heeft meneer Peters daar al een uitvoerig antwoord van de wethouder op gehad en ik deel eigenlijk wel die zienswijze.
Oké, ik kijk even naar andere leden. Meneer Dame en dan de heer Hazen.
Ja, voorzitter, wij kunnen als fractie instemmen met de novembernota. En naar aanleiding van de motie en het abonnement kan ik mij helemaal vinden in de woorden van de heer Ducrenet. Ik kan natuurlijk ook een groot aantal voorbeelden noemen waar het gezondheidsprincipe ook in de wijken, op scholen enzovoorts daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En wij hebben natuurlijk ook gelezen dat er 191.000 euro op dit moment beschikbaar is. Nou, ik wacht gewoon het uitvoeringsplan af, want dit zijn nu weer middelen die je extra kunt aanwenden om in ieder geval dat gezondheidsprincipe en de gezondheidsprojecten die wij hebben, om die in 2015 nog meer inhoud te geven, nog meer body te geven. We hebben de afgelopen jaren zelf daar voldoende middelen voor vrijgemaakt. En nu krijgen we eindelijk eens een keer een klein beetje terug van hetgene wat we zelf gedaan hebben. En dat wordt ook helemaal daadwerkelijk in de lijn van het gezondheidsprincipe ook in 2015 ingezet. Daar wil ik bij laten voor.
Dank u wel, meneer Dame, namens de OPH. Maar meneer Peters, wil u nog interromperen?
Ja, ik had nog een vraag aan de heer Dame. De heer Dame zegt van, nou die 191.000 euro, dat kunnen we natuurlijk gebruiken in dat uitwerkingsplan voor de komende jaren. Maar is dat dan niet des te meer een reden om in te stemmen met die motie en het amendement?
Meneer Dame.
Nee, voorzitter, want de heer Peters doet net voorkomen alsof we de afgelopen jaren niets gedaan hebben. En dat we geen middelen vrij hebben gemaakt om ons daadwerkelijk op het gebied van de gezondheidsinspanningen naar buiten toe te profileren. We hebben voldoende gedaan en als we nu inderdaad middelen krijgen vanuit een andere hoek om daadwerkelijk wederom daar gebruik van te maken voor de komende jaren en in dit geval verduidelijk voor 2015, dan zeg ik van nou, daar ga ik dan mee akkoord.
Oké, meneer Haas en dan meneer Bertelet.
Ja, voorzitter, ik wil ook alleen even reageren op de motie en het amendement. De novembernota kan verder onze goedkeuring krijgen, want de beantwoording in eerste termijn was voor ons voldoende. Zelfs ook het Romeins kwartier snap ik nu. Dat is duidelijk geworden, dank u wel daarvoor. De motie is in onze ogen overbodig. Zeker gezien de beantwoording van de wethouder, die was wat ons betreft heel duidelijk. En het amendement, meneer de voorzitter, de Stadspartij heeft in het verleden altijd gezegd dat als er middelen vrijvallen die niet geoormerkt zijn, dan kunnen die nou terug naar de algemene reserve. En dat geldt natuurlijk ook voor deze middelen.
Voorzitter.
En dat standpunt willen we niet van afwijken.
Meneer Klaassen.
Even één vraag aan de heer Hazen. Op de laatste opmerking naar de algemene reserve. Ik ken de gidsgelden zelf niet zo heel erg goed. En wellicht is de vraag aan de heer Hazen niet op zijn plek. En kan de wethouder hem dadelijk indirect uitspreken. Ik ga het bij de gidsgelden om een doeluitkering of om een algemene uitkering?
Ik laat de beantwoording graag aan de wethouder over, maar zoals ik het hier lees, is het een algemene uitkering. Anders mochten we ze niet terugstorten in de algemene reserve.
Oké, maar goed, het antwoord zal worden gegeven, anders gaan we nu speculeren. Antwoord wordt gegeven door de wethouder.
Precies, als middelen vrijvallen, dan moeten die wat ons betreft naar de algemene reserve. Dus zullen we dat amendement ook zeker niet steunen.
Oké, dank u wel meneer Haas voor uw bijdrage in de tweede termijn. Meneer Bertelet, namens de fractie van D66.
Dank u voorzitter. Ik vind dat de heer Dame prachtig gesproken heeft. Wij sluiten ons daar volledig mee aan.
Oké, dank u wel. Daarmee.
Meneer de voorzitter, mag ik de heer Bertelet dan toch even iets vragen? Want de heer Dame heeft wel prachtig gesproken, maar de heer Dame had het erover dat die gelden inderdaad werden ingezet voor de gezondheidszorg. Maar als ze naar de algemene middelen gaan, dan weet je niet waarvoor ze ingezet worden en de algemene reserve. En dat is net de essentie van het hele verhaal.
Ik begrijp de vraag aan mij niet, maar...
Nee, het was eigenlijk een vraag aan de heer Dame.
Ja, maar omdat u het helemaal eens bent met de heer Dame, bent u het met mij eens dat net de storting in de algemene reserve met zich meebrengt dat het niet gereserveerd is voor die gezondheidszorg.
Ja, oké. U bent het in ieder geval met elkaar eens. Ja, dat is prettig. Ik kijk even of er nog andere leden zijn van de raad. Meneer Klaassen.
Ja, voorzitter, nog heel even. Ik weet niet of ik dat in het kader van de orde moet doen, maar dat doe ik dan toch in het kader van de orde. En u corrigeert me maar als dat niet mag. Dat is fijn aan die apparaten op je bureau hier. Ik heb even gegoogeld. De gidsgelden is een doeluitkering. En als ik goed geïnformeerd ben, mag je die niet terugstorten in de algemene reserve. Kunt u daar als voorzitter van de raad een antwoord op geven of sluizen die ook door naar de wethouder?
Die sluizen we even door, want dat is eigenlijk dezelfde type vraag als die net kwam, die dezelfde wethouder meenemen. Daar komen we dan op terug, ja? Oké, even kijken. De tweede termijn heeft iedereen zijn bijdrage geleverd, of haar bijdrage geleverd die iets wou zeggen in de tweede termijn. Gaan wij terug naar het college?
Meneer Aerts.
Ja, voorzitter, sommige discussies kan ik als wethouder van Financiën zelfs af en toe niet meer volgen als het gaat over de middelen, hoe ze heen en weer. Maar daar zal meneer Van Zutphen, mijn collega, dadelijk heel goed antwoord op geven. De vraag die nog openstaat vanuit de eerste termijn van de Stadspartij Heerlen, aangaande de Otterveurt-investering. Het gaat hier niet om een begrotingswijziging. Waar het hier om gaat, dat is een afwijking van van de nota afschrijving en waardering. De investering heeft al in de begroting gezeten. Door deze afwijking te melden, vragen we u om ermee eens te zijn dat wij afwijken van de nota afschrijvingen en waardering, waardoor de kapitaallasten die in de komende jaren dan veranderen, in de meerjarenbegroting worden aangepast. Dus het is geen wijziging op de begroting op dit moment. Dan meneer De Klein, uw vraag van het overschot van 2014 betekent dat wij voor 2015 dan nog meer moeten gaan bezuinigen. Nee, wij hebben in de begroting hebben wij al een post, en hou me even te goed, hoe groot dat die was, al een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2014. Die hebben we wel al meegenomen. Daar komen wij dan op een x-bedrag negatief uit uiteindelijk 2016-17, maar 2015 zitten wij volgens de begroting sluitend. En door, als wij nu nog meer middelen storten en over hebben, die alleen nog maar naar de algemene reserve, betekent alleen maar een voordeel nog voor de financiële positie en voor het weerstandsvermogen.
Ja, dankjewel. Meneer De Klein knikt heel tevreden, dus die is tevreden met het antwoord. Gaan wij naar de doeluitkering of juist de algemene uitkering?
Ja, voorzitter. Het is een doeluitkering, maar je hebt geoormerkte doeluitkeringen en die moet je besteden aan het geoormerkte doel en je hebt geoogmerkte doeluitkeringen. En geoogmerkte doeluitkeringen, daar is de intentie van het Rijk om ze voor een bepaald doel te gebruiken. En daarvan heb ik al aangegeven dat wij dat al lang doen. Maar het gaat in dit geval niet om geoormerkte middelen waar we ook een afrekening van aan het Rijk moeten verstrekken. Het valt me verder vooral op dat u moeiteloos als CDA-fractie switcht tussen twee uiterste standpunten. De ene keer verwijt u het college onverantwoord geld uit te geven, niet zuinig genoeg te zijn, niet genoeg op de schatkist te passen. En het andere moment schiet u volledig naar de andere kant door. Dat middelen die we gewoon over hebben in dit geval, dat die opeens wel per se uitgegeven moeten worden in plaats van ze te gebruiken voor in dit geval de algemene reserve.
Hey, u kunt zich voorstellen dat deze opmerking weer een reactie van het CDA uitlokt.
Ja, voorzitter, ik was over na aan denken, maar ik doe het niet.
Want nee, meneer Peters, volgens mij wel
makkelijk. Misschien dat meneer Peters het wel nog doet. Maar
ik keek naar de hand van meneer Peters.
Ja. Ja, voorzitter, kan de wethouder zich voorstellen dat wij voor op dit punt gewoon voor gezondheid kiezen door deze amendementen, deze motie aan te nemen.
Dat doen we als college al jaren en volgens mij heeft de heer Dame een perfecte samenvatting gegeven van het beleid. U heeft gevraagd naar de cijfers, die krijgt u. Ik heb aanstaande vrijdag een afspraak over de verdere, met een vertegenwoordiger van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie, over de verdere planvorming. Die plannen krijgt u en die gaan we er in 2015 mee aan de slag. Maar dit geld, dat is volkomen terecht dat naar de algemene reserve gaat.
Oké, even wat betreft dus eerste kwartaal 2015 komt er met het uitvoeringsplan.
Ja.
Oké, dat is in ieder geval ook dat duidelijk. Eerste kwartaal 2015 komt het uitvoeringsplan. Meneer Peters nog?
Voorzitter, ik heb toch geen antwoord gekregen op mijn vragen die ik gesteld heb. Die 42.000, dat verschil tussen die 303 en 261, waar is dat naartoe gegaan? En dat concrete uitvoeringsplan, kunnen die zeggen wanneer dat er in 2015 komt?
Dus het eerste kwartaal 2015 is net toegezegd. Dus die vraag is beantwoord.
En de cijfers, die krijgen u ook.
Ja?
Precies in detail.
Oké, dat komt nog terug in de commissie en het uitvoeringsplan gaat ook richting commissie. Ja? Oké, dan hebben wij besluitvorming de novembernota voorliggen, maar we hebben een motie en een amendement. Beginnen wij eerst met de stemming over de motie. De motie van het CDA ondertekent als eerste indiener de heer Peters. Draagt het college op een uitvoeringsplan op te stellen om ook voor de 2014 niet gebruikte 191.000 euro in te zetten om de gezondheidsproblematiek in onze gemeente aan te pakken en dit plan te delen met deze raad. Dit is motie 1. Wie is voor deze motie? Dat zijn de leden van de fractie van het CDA en de fractie van GroenLinks. Wie is tegen deze motie? Dat zijn de leden van de RPN, Hartleers, de Stadspartij, Partij van Volksbelang, de VVD, Ouderpartij, D66, Partij van Arbeid en de SP. Dat is een meerderheid die tegen deze motie is en daarmee is deze motie verworpen. Gaan wij door naar het amendement van het CDA. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt op pagina 3 de volgende zinnen worden geschrapt. Twijfel decentralisatieuitkeringen, gemeentefonds, gezond in de stad. 191.000 voorgesteld wordt deze bijdrage over 2014 laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Deze zinnen zouden moeten worden geschrapt. En op basis daarvan zou de novembernota moeten worden aangepast, moeten worden gewijzigd. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de leden van GroenLinks en de CDA-fractie. Wie is tegen dit amendement? Dat zijn de overige leden. En daarmee is ook dit amendement verworpen. Is er nog behoefte aan stemming over het voorstel over de novembernota? Is behoefte aan stemming? Wie is voor de novembernota zoals die nu voor ligt? Dat zijn de leden van Hartleers, de Stadspartij, Partij Groenlobbelang, de VVD, de Oude Partij, D66... de Partij van de Arbeid en de fractie van de SP en de RPN. Wie is tegen de novembernota? Dat zijn de leden van GroenLinks en het CDA. Daarmee is deze novembernota aangenomen met de stemverhouding de 30 stemmen voor en 6 leden tegen. Ja, gaan we weer terug in het kader van onze Hingstadsprong. Gaan we weer terug naar de werkgeverscommissie, waarbij het amendement nummer 2 van de heer Duconé, althans, eerste indiener is ingediend. Er bestond geen behoefte in de eerste termijn om daar verder over te spreken. Volgens mij vanuit het college ook niet, want het is echt een zaak die de raad betreft. Ik kan me voorstellen dat we over kunnen gaan tot stemming over dit amendement. Wie is voor dit amendement? Dat is een unanieme raad. Dan is dat heel mooi, dan is dit amendement aangenomen. Is er nog behoefte aan stemming? Nee, de personen. Ja, maar ik ga ervan uit, als er geen behoefte is aan stemmen, dan is het per acclamatie besloten om de stemmen, om de personen, mevrouw Maus als voorzitter, de heer Van Oers en de heer, mevrouw Rozen als leden van de werkgeverscommissie en als plaatsvangend leden, de heer Seistermans en de heer Buting. Ja, per acclamatie, hè? Ja, per acclamatie, lijkt me wel. Gefeliciteerd met deze mooie functie en bloemen en alles wat komt later. Maar dank en succes mevrouw Maus om deze club te leiden. Gaan wij door naar de drie moties die vreemd aan de orde van de dag waren. En zoals de heer Gouders heeft aangegeven, zat er in de computer een bepaalde volgorde en die moeten we aanhouden. We beginnen volgens mij, maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg, met de motie van de heer Klaasjes. Die gaat... de heer Peters, het is goed dat u het zegt. 17. De ombudsfunctie, 3 decentralisaties. Dat is de eerste motie, vreemd aan de orde van de dag. En meneer Peters, u krijgt de gelegenheid om uw motie kort toe te lichten. Meneer Peters.
Ja, voorzitter. Onze gemeente staat aan de vooravond van de invoering van de 3 decentralisaties. En het CDA Heerlen heeft er vertrouwen in dat de ambtelijke organisatie hierop voorbereid is en dat ze klaar is voor deze klus. Maar niemand zal ontkennen dat dit een zware klus is. En waar gewerkt wordt, worden natuurlijk ook fouten gemaakt. CDA Heerlen acht het belangrijk dat vanaf het moment dat de 3 decentralisaties van kracht zijn, er een onafhankelijke instantie is waar de Heerlense burger op een laagdrempelige manier met zijn problemen met betrekking tot de uitvoering van deze decentralisaties terecht kan. Op individueel niveau, zodat deze klachten kunnen worden opgepakt. Daarom is het CDA Heerlen van mening dat het een goed streven is om een ombudsfunctie in het leven te roepen. Om dit te onderzoeken dienen wij bijgaande motie in, waarvan de strekking duidelijk omschreven is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Peters, voor uw bijdrage in eerste termijn. Meneer Bertelet wil in ieder geval het woord, daarna meneer Verrek. Meneer Bertelet namens de fractie van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, D66 is altijd een voorstander geweest van goede dienstverlening naar de burger toe.
En ook naar een goede klachtenafhandeling. Maar zoals wij het ook bij de algemene beschouwingen gezegd hebben. We willen daar eerst in de commissie met de wethouder voor praten. Want de wethouder heeft andere ideeën daarover. Nou goed, wij willen die gewoon aanhoren en daarna beslissen. Want dit is voor ons natuurlijk ook altijd een overweging geweest. Een eigen ombudsfunctie binnen de gemeente Heerlen. Maar deze motie is een stap te veel vooruit. Want dit betekent impliciet dat we daar al ja tegen gezegd hebben. En zover zijn wij nog niet. Dus we zullen deze motie niet steunen.
Meneer Vrek en dan mevrouw Winkens. Meneer Vrek.
Een aantal commissies geleden hebben de commissie SI aangekondigd dat wij als Partij van de Arbeid aan de slag zullen gaan om hier een motie over te maken. Waarbij ook de lijn die net de heer Bert heeft van D66 beschreven zouden volgen. Eerst in de commissie en daarna pas in de raad om in goed overleg en goed samenwerking met het college tot een voorstel te komen. Wat ik heel jammer vind is dat in de motie van het CDA, ik had verwacht dat het CDA gewoon met een uitgewerkt voorstel zou komen waarin gewoon beschreven zijn wat nu de lijn en de koers zou moeten zijn van die ombudsman of vrouw of mens of organisatie. Ik hier mis, en dat vind ik wel heel makkelijk van het CDA, is dat ze zeggen van geacht college, los hem maar op. En ik denk van regel het maar. En ik denk, dat vind ik te makkelijk. Ik denk dat we als raad verstandig genoeg zijn om zelf met een voorstel te komen wat we met de wethouder in de commissie kunnen bespreken en daarna de raad inbrengen. En ik denk dat wij over het CDA, of het Partij van de Arbeid, deze motie niet zullen steunen.
Oké, meneer Peters, dank u voor de tweede termijn, hè? U mag een vraag stellen natuurlijk dat wel, maar zeg maar om te reageren op datgene wat de heer Vrek nu zegt, daar hebt u een tweede termijn voor, hè? Ja? Oké, dan mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, ik zou dit willen scharen onder de categorie heel sympathiek van het CDA dat ze eraan denken. Verder geen enkel probleem, maar ik moet u wel zeggen dat de criteria zoals opgenomen, dat het dan van start zou moeten gaan op het moment dat de decentralisaties van start gaan per 1 januari. Dat gaat ons dus nu niet meer lukken. Dus ik wil dan in ieder geval me aansluiten bij de woorden van de heer Bertelet en de heer Vrek. Ik zeg van, laten we dan wel eerst even goed kijken, wat gaat nou precies die ombudsfunctie inhouden? Hoe gaan we het ook, en dat zou ik eigenlijk van uw kant verwachten, meneer Peters, dat u daar een voorstel bij doet hoe we dat gaan financieren, ook niet onbelangrijk. En hoe we de onafhankelijkheid gaan waarborgen, want daar is me best wel het een en ander aan gelegen. Er zijn zoveel instanties die dadelijk aan de slag gaan per 1 januari. En als ze dan al een ombudsfunctie ergens creëren en installeren, dan zou ik wel heel graag willen zien dat het onafhankelijk is. En ik wil heel graag in de commissie erover meepraten wat ik me daarbij voorstel, of althans wat de VVD zich dan voorstelt bij een echte ombudsfunctie. Dus ik zou van deze kant de heer Peters willen aanraden om deze motie even aan te houden. Ja, maar goed, ik neem aan dat ik daar niet over ga, maar dan weet u in ieder geval ons standpunt.
Oké, ik kijk naar andere leden. Meneer Meijer, namens de fractie van de SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij is deze motie een stap terug. Volgens mij is dit het institutionaliseren van iets dat vooral thuis hoort bij mensen met de poten in de modder. Dus ja, dit heeft echt op deze manier geen meerwaarde. Ik ben het ook eens met iedereen die op het proces wijst. Dat dit ook wel een beetje een motie is van wat je de politiek van de gemakzucht zou kunnen noemen. We hebben gehoord dat een partij of partijen in de coalitie daarover hadden. Nou, weet je wat, we wachten het hele proces niet af. We gooien het nu alvast in de arena, dat mag. Maar ik verwacht van de grootste oppositiepartij toch echt op dit vlak ook veel meer. Als je dan denkt dat dit meerwaarde heeft, dan werk het in vredesnaam uit. En als je dat niet doet, dan weet je eigenlijk wat de conclusie is en de consequentie is van dit soort flutmoties. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Eerst mij, meneer Koning-Bastiaan namens de Oudere Partij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Oudere Partij Heerlen wil zich graag aansluiten bij de mooie woorden van de heer Bertelet. Maar wil daarbij ook refereren aan een opmerking die de wethouder in een eerder agendapunt gemaakt heeft over een maandelijkse update van de 3D's. Zowel naar de commissie, wat ik begrepen heb, ES en SI. En ik denk dat het juiste forum is om over dit soort dingen te praten, alvorens nu al een ombudsfunctie in het leven te roepen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Peetman ook. Ja, meneer Peetman.
Ja, voorzitter, sympathieke motie en we geven de CDA een suggestie om de heer Leerstof ervoor te dragen.
Meneer de voorzitter, vooralsnog heb ik daar geen interesse in.
Okay.
Voorzitter, in het Britse Lagerhuis roepen ze dan tegen, hè? Heel hard met z'n allen.
Ja. Okay,
niet voor.
Ja. Oké, okay, de vraag was of, er zijn meer mensen die Leers in de samenleving heten, maar dus ik wist niet dat mij gelijk naar u uitkeek, meneer Leers.
Meneer de voorzitter, ik had enige voorkennis van wat komen ging, dus ik dacht er goed aan te doen om zo te reageren.
Nee, oké, dat is goed. Nee, oké, dat staat helemaal vrij. Kijk even of er nog andere leden van de raad zijn. Nee, is niet veld. College, meneer Van Zutphen.
Voorzitter, laat ik eerst iets over het proces zeggen. We hebben over het wel of niet instellen van de ombudsfunctie gesproken bij heel uitgebreid bij de commissiebehandeling van het beleidsplan. Toen heb ik u daar niet over gehoord. We hebben er bij de algemene beschouwing nog eens over gehad. En de conclusie was eigenlijk degene die de heren Bertelet en Verrecht net getrokken hebben. En laat ik dan ook maar, omdat u dat misschien toen gemist heeft, op de inhoud ingaan. Kijk, een ombudsfunctie is een formeel iets. Dat is in ieder geval iets wat je aan het eind van het proces, of in ieder geval pas halverwege het proces inbouwt. Overigens hebben we hier natuurlijk de klacht- en ombudsfunctie binnen de gemeente wel degelijk al geregeld. Wat nog belangrijker is dat wij nu in ieder geval via de onafhankelijke ondersteuningsfunctie, al via het beleidsplan WMO, hebben vormgegeven, met name via de organisatie MEE. De organisatie MEE die ondersteunt cliënten al direct in het proces. Althans, cliënten worden daar steeds op gewezen van heeft u behoefte aan ondersteuning, neem dan iemand van MEE naar het gesprek. Betrek die mensen bij datzelfde geldt voor maatschappelijk werk, om al meteen bij het begin van de aanvraag van de melding onafhankelijke ondersteuning te krijgen bij de gesprekken die met de gemeente gevoerd worden. En ik zou zeggen, inderdaad, we gaan daar naderhand, we gaan daar later, zoals al door leden van de raad is gemeld, verder over praten. Maar bekijk dan vooral wat we al doen, wat eigenlijk veel verder gaat, door mee op die manier te positioneren dan wat u met uw ombudsfunctie beoogt. Waarbij er overigens ook gemeenten zijn die mee gewoon wegbezuinigd hebben. Onder andere de gemeente Brunsum heeft mee gewoon wegbezuinigd. Dan even over de inhoud van de motie. U verwijst naar de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht heeft althans de raad wel een hele bijzondere invulling gegeven aan de ombudsfunctie. Namelijk dat er via loting een soort commissie gevormd zou moeten worden. Die dan dit soort gevallen gaat bekijken. En ik moet zeggen dat ik daar toch wel heel erg veel moeite mee heb. Op de eerste plaats vanwege het privacy aspect. WMO-casussen zijn eigenlijk per definitie casussen waar medische dossiers aan de orde zijn. Waar je echt niet zomaar bij loting willekeurige burgers maar naar moet laten kijken. En dat herinnert mij eigenlijk nog het meest aan het programma De Rijdende Rechter. Ik weet niet of u dat kent. Daar heb je ook zo'n panel van willekeurig gekozen mensen, neem ik dan aan, die dan zomaar wat dingen roepen. En vervolgens is de vraag, heeft de cliënt er wat aan dat die in een ombudsfunctie kan nuttig zijn, maar heb je iets aan een ombudsfunctie van door loting bij elkaar geroepen burgers die zomaar in het wilde weg iets gaan roepen. Volgens mij schiet de burger in ieder geval met dat model niks op en ik wil graag in discussie met de raad over een wel zinvolle invulling daarvan.
Oké, dank u wel meneer Van Zutphen. Meneer Peters, u heeft gelegenheid om in de tweede termijn het spits af te bijten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik even reageren op de heer Vrek en de heer Meijer. Ik hoorde de woorden gemakzucht, gemakkelijk. En ik dacht bij mezelf van, nou, we hebben die motie ingediend. We stellen het vertrouwen in het college om dat uit te werken en dan is het nog niet goed.
We reageren openlijk tegen elkaar door de interruptiemicrofoon te gebruiken. Dat geldt ook voor u, meneer Bertelet.
Maar, voorzitter, de handreiking van de VVD, van de PvdA en van D66 om dat in de commissie verder uit te werken, verder te bespreken, dat spreekt ons aan. En ook de laatste toezegging die de wethouder heeft gedaan. En als volgende stap houden wij deze motie aan. Of trekken we hem op dit moment in en voegen we hem toe aan de commissiebespreking op dit punt.
Oké, dankjewel meneer Peters. Betekent dat dat deze motie vreemd in orde van de dag, agenda punt 17, nu van de agenda gaat. En hij zal worden betrokken bij de besluitvorming en bespreking in de commissie. Komen wij door naar het volgende agendapunt. En dat is de volgende motie vreemd aan de orde van de dag. En dat was de motie van de heer Rannemeij namens de fractie van GroenLinks. Waar het ging over het, klimaatcoalitie. Meneer Rannemeij, voor u de gelegenheid om deze motie toe te lichten.
Ja, voorzitter, omwille ook van de tijd. Ik hoef daar niet zo heel veel woorden aan vuil te maken. Het staat denk ik vrij uitgebreid op papier. Nederlandse klimaatcoalitie... Is een initiatief waarbij, zoals u weet, dat is op dit moment ook heel erg actueel in Lima, de klimaatconferentie. En ik denk dat het heel goed is om vanuit Heerle ook daaraan bij aan te sluiten, in navolging ook van andere gemeenten. Dus ik hoop dat er steun is te vinden in deze raad daarvoor.
Dank u wel, meneer Rannemeij, voor uw korte toelichting. Ik kijk naar andere leden van de raad die willen reageren op deze motie. Meneer Meijer, namens de fractie van de SP.
Ja, voor het omwille van de tijd. Het is volgens mij 8:20. Dus we hebben nog wel tot 11 uur. Ik ben niet bekend met, en vergeef me, hè, ik ben een verstrekte leek. Ik ben niet bekend met de klimaatcoalitie. Dus ik zou de heer Rannemeij eigenlijk willen vragen om een uitgebreide presentatie, betoog, ons volledig mee te nemen wat dat allemaal betekent. Want ja, we worden nu gedwongen om ergens over te stemmen. Waar volgens mij, ja, aan het gelach te horen, anderen in deze raad, ik zal niet zeggen de rest in deze raad, maar anderen in deze raad, dan zeggen ook niet zo heel veel van weten. En dan, ik vind het ook prima om overal van iedere coalitie bij wijze van spreken lid te worden. Maar dan wil ik wel weten waar ik precies lid van word. En daar heb ik geen idee van op dit moment. Dus ik daag de heer Rannemeij uit om ons uitgebreid te vertellen welke... positieve, in potentie zeer effectieve kennisuitwisselingsplatforms zou dan zijn. En hoe we dan precies gebaat zijn bij wat het ons gaat kosten, wat het ons oplevert. Nou ja, u kent het wel, et cetera, et cetera.
Oké, dankjewel. Ik kijk even naar andere leden van de raad. De heer Koning-Bastiaan.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, al lezende door de motie komen wij tot de conclusie dat het eigenlijk best een sympathiek verhaal is. Van de andere kant moeten we wel ook meteen toegeven dat er dus een conferentie gaat plaatsvinden die in Lima tussen 1 en 12 december. Volgens mij is het vandaag 2 december. Dus er is nog totaal geen besluit genomen. Ik zou dan ook aan de heer Rannemeij van de fractie GroenLinks willen voorstellen. Van hou die motie even aan en wacht even tot het besluit af na 12 december... En alsnog dan eventueel in een volgend jaar met een dergelijke motie opnieuw in deze raad te komen.
Dankjewel. Voorzitter, kan de heer Bastiaans met mij eens zijn dat als wij nu hier in Heerlen weten waar we aan toe zijn en weten wat deze zwaarwichtige motie kan opleveren, dat ze morgen in Lima dan wellicht dansen op de tafel zouden kunnen staan.
Nee, daarom wil ik ook graag adviseren van laten we eerst het besluit eens even afwachten wat daar in Lima van tafel komt.
Meneer Klaasjes.
Voorzitter, onze fractie wil iets anders reageren op deze motie en wij willen deze motie ondersteunen. Simpelweg vanwege het feit, ik denk dat wij in ieder geval wel de moeite hebben genomen om het dictum te lezen. En ik zou daar de rest van de fracties in deze raad ook willen vragen om het dictum vooral goed te lezen. Want daar wordt gevraagd aan het college om op zo kort mogelijke termijn nut en wenselijkheid van een heel lidmaatschap te onderzoeken en daarover aan de raad te rapporteren. Dus ik vind het erg gemakkelijk op welke wijze deze motie door een aantal fracties in deze raad bejegend wordt. En ik roep daartoe op om het dictum dus nogmaals een keer goed te lezen.
Voorzitter. Meneer Meijer wil in voorzitter.
Ja, voorzitter. Kan de heer Klaassen dan met me eens zijn? Ik herhaal, de grootste oppositiefractie in deze raad, waar je veel van mag verwachten, kan hij met me eens zijn dat als we op deze manier moties indienen, dat we iedere maand een stuk of 25 van dit soort moties kunnen indienen. Ik heb inhoudelijk geen enkel oordeel over de klimaattop, over de klimaatcoalitie, want ik ken hem niet. Maar mag ik dan als raadslid, als een andere raadslid, als een collega raadslid die ik serieus neem, met een voorstel komt, mag ik dan wel van hem of haar verwachten dat hij of zij dan ook, laten we zeggen, met meer informatie komt, mij dan ook kan vertellen wat het zit, hoe het precies zit. En kortom, als het dan zo belangrijk is, dat dan wellicht in een wat andere volgorde te doen.
Meneer Klaasjes.
Voorzitter, meneer Meijer vraagt of hij dat mij mag vragen, dat mag hij natuurlijk. Mijn antwoord daarop is ook dat deze motie volgens mij ruim van tevoren door mijn collega van GroenLinks is aangekondigd. Ik in ieder geval de moeite heb genomen om ook de Nederlandse klimaattop even te googlen. Ik op een website van de Rijksoverheid terecht kwam, daar de informatie vandaan heb gehaald die onder andere de heer Koning-Bastiaan zojuist genoemd heeft. En daarom ook positief op deze motie kan reageren.
Ik ben het ook met de heer Meijer eens dat we, als het moet, iedere maand 25 van dit soort moties in zouden kunnen dienen. En ik ben het wellicht ook met meneer Meijer eens, of ik moet wellicht vragen of hij het met mij eens is, dat er een fractie in deze raad in het verleden heel vaak van dit soort moties indiende en dat daar nooit toentertijd discussie over gevoerd werd. En dat was de fractie van de SP.
Ja, voorzitter, de laatste, ik weet niet waar het over gaat, komen met een lijst van. Het is allemaal zo makkelijk om dat soort dingen te roepen. Misschien moeten we het onderzoeken, of het college vragen of ze het kunnen onderzoeken.
Oh, oké. Okay.
Voorzitter, dat was een kringslag. Maar de vraag aan het CDA is natuurlijk of we echt met elkaar moeten gaan werken door ter plekke in de raadzaal al googelend een Rijksoverheidspagina te moeten vinden en daar dan op ons oordeel op te moeten baseren. Dat is toch niet de manier waarop een serieuze gemeenteraad in dit land met zichzelf en met elkaar zou moeten debatteren.
Meneer Klaas,
voorzitter, ik heb dat vooraf gedaan.
Oké. Okay. Meneer Bechtelet, gaat verder.
Ja, voorzitter, ik vind het ook merkwaardig dat de heer Klaas durft te praten over gemakzuchtig. Ik constateer nu al een paar keer dat slecht uitgewerkte opportunistische moties hier neergelegd worden en het college het mag uitzoeken. Zo moeten we dus niet willen werken.
Oké, dat is een statement, denk ik. En geen reactie. Meneer Leers. Nee, wel een reactie, maar niet zeg maar die weer vraagt om een reactie, want anders blijven we bezig. Meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga er vooralsnog vanuit dat iedereen die hier een motie indient, dat met de beste bedoelingen doet en op haar of zijn gemotiveerde of misschien niet genoeg gemotiveerde wijze. Als het nu mogelijk is dat de desbetreffende wethouder gewoon eens kijkt naar dit geheel en kijkt of het een enige nut en wenselijkheid heeft voor de gemeente en zo ja daarop terugkomt, dan denk ik dat we het daarmee af kunnen doen. Dank u wel.
Oké, meneer Leers voor uw bijdrage. Meneer Peetman.
Ja, voorzitter, ik geloof dat een enkeling hier in de raad, evenals ik, wel een woordje Spaans spreekt, dus ik zou best naar Lima willen gaan. Maar een toelichting van mijn collega hiernaast stel ik in de tweede termijn, op eerste termijn, graag op prijs.
Oké, okay, ik kijk even naar andere leden. Geen behoefte aan. Dan kijk ik naar het college om te reageren. Meneer Clemens.
Dank u, voorzitter. Ja, een sympathiek initiatief dat genomen is. Of ze er in iemand dansen, die vraag die kunt u zelf gaan beantwoorden, hè, als u daar gaat kijken. Het is een motie die, of een idee dat komt van de Rijksoverheid. En die eigenlijk vooral bedoeld is, want het staat ook in de motie natuurlijk, als het bij elkaar brengen van partijen, als het uitspreken dat je met iets aan de slag wil. En wie zich daar achter schaart, en dat zijn van hele grote bedrijven en grote instellingen en gemeentes, tot en met eenmansbedrijven. Wie zich daar achter schaart, zegt eigenlijk, ik wil aan de slag met die doelen die hier staan. Met die klimaatneutrale samenleving, met het toewerken naar het samenwerken aan die duurzamere samenleving, et cetera. Ik wil u wel opwijzen dat we dat in deze gemeente allemaal een aantal vlakken doen. We hebben het onder andere ook op papier laten zetten, bijvoorbeeld in Palet, in Parkstadverband. Ook hebben we ons in het SER Energieakkoord, zeg maar, waarin wij deelnemen, hebben gecommitteerd. En daarin zijn we ook bezig met energietransitie onder andere en met het duurzaam maken van woningen. En ook lokaal, bijvoorbeeld in iets als een club 20 voor 20, ik weet niet of u er ooit van heeft gehoord. Maar dat is een club waar lokale ondernemers bij elkaar komen en samen ideeën uitwisselen over duurzaamheid. En met andere woorden, er gebeurt al van alles. Ook als gemeente doen we natuurlijk van alles op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van bijvoorbeeld het energie-neutraal werken, bijvoorbeeld in duurzaamheidsprojecten. We hebben hier eerder dit jaar gesproken over een groot duurzaamheidsproject van deze gemeente. Met andere woorden, er gebeurt van alles. Ik laat verder het oordeel hierover natuurlijk aan de raad over. Als u wil dat ik ga uitzoeken hoe je lid van kunnen worden, dan doe ik dat graag. Ik zou u dan wel ook daarbij willen meegeven wanneer u dat uitspreekt. Dan zegt u eigenlijk als gemeenteraad, beste wethouder, wij vinden dat die duurzaamheid zo belangrijk willen dat u nog een stapje extra ervoor gaat zetten. Dan vind ik dat u wat dat betreft dan ook zelf natuurlijk daarbij het woord te voegen. Wanneer het gaat over het stemmen over voorstellen rondom duurzaamheid. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Clemens, voor uw bijdrage aan de eerste termijn. Nee, meneer Jansen, u krijgt zo het woord hoor, maar tenzij het de ordevoorstel is. Maar anders krijgt namelijk de heer Rannemeij de gelegenheid om zeg maar in de tweede termijn af te trappen, omdat er hij de indiener is van deze motie vreemd aan de orde van de dag. Meneer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter.
Nou, voorzitter, toen ik de motie heb rondgestuurd en geschreven, had ik nooit gedacht dat we zo'n lange en hevige discussie daarover zouden hebben. Daarom ook zei ik ook van omwille van de efficiëntie en de tijd, niet zozeer dat het te laat is, maar ik dacht, nou, ik hoef dat niet helemaal voor te gaan lezen. Maar blijkbaar behoeft dat toch wat meer toelichting. Voorzitter, de motie is bijna letterlijk in Maastricht ingediend en unaniem aangenomen, overigens was een van de indieners de fractie van de SP. Dus ik dacht dat dat bij de SP wel bekend zou zijn, maar goed, dat hoeft niet per se zo te zijn. Het zijn verschillende afdelingen. Dus ik zal de vragen van de heer Meijer proberen te beantwoorden. Overigens kan ik daar niet uitputtend in zijn. Want ik heb niet alle informatie en zoals de heer Klaasens ook aangaf, is een deel van de dictum van de motie ook gericht om te kijken wat dat precies voor onze gemeente de betekenis kan zijn. En niet zozeer meteen ondertekenen en zich achter scharen. Overigens is dat wel de intentie van mijn fractie uiteindelijk. Dat is geen geheim. Voorzitter, deze klimaatcoalitie heeft als doel, en de wethouder gaf het ook al aan, dat er verschillende gemeenten, en ik kan er een paar voorbeelden van opnoemen, onder andere dus Maastricht, maar ook Utrecht, Nijmegen, hebben zich daarbij aangesloten. En het doel daarvan is om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, dat wil zeggen de CO2-uitstoot te beperken vooral. En er zijn een paar verschillende doelen, 2020 en 2030 en uiteindelijk 2050. Exacte doelstellingen kan ik hier niet uit mijn hoofd opnoemen, maar die zijn er wel geformuleerd. En de bedoeling is dat degenen die zich hier achter scharen, grote bedrijven van onze regio, onder andere DSM heeft zich dat voorgenomen, maar ook Philips. De bedrijven, maar ook de gemeenten, zullen brainstormen en met ideeën komen. En nou laat het nou zijn dat wij vanuit Heerlen ons pretenderen nieuwe energie heel erg hoog in het vaandel te hebben. Daarom denk ik dat bij uitstek onze gemeente een gemeente zal moeten zijn die in ieder geval met heel veel ideeën en alternatieven en voorstellen kan komen. Zeker ook op het vlak van nieuwe energie, maar ook op het vlak van gemeentelijk beleid. Vandaar voorzitter dat ik de motie zeer warm wil aanbevelen bij mijn collega raadsleden. Te meer ook omdat de dictum van de motie op dit moment ons tot niets verplicht en niks kost, behalve dan inzet van ons wethouder en van onze ambtenaren, om te kijken in hoeverre wij vanuit Heerlen kunnen bijdragen. Voorzitter, wat ook dan een beetje gekscherend gezegd, dan laat die top maar plaatsvinden en we zullen dan wel zien wat eruit komt. Hè. Het is 1 december tot en met 12 december, dus nu 2 december. Voorzitter, dat vind ik wel te makkelijk. Hè. Ik vind het jammer dat zo'n belangrijk onderwerp weer in coalitie-oppositie-spel wordt getrokken. Ik verf dat verre van mij. Voorzitter, die top die vindt plaats en naar aanleiding en in aanloop van die top, en dat staat ook letterlijk in de motie, heeft de Nederlandse overheid bij monden van staatssecretaris Mansveld besloten om dit op te richten. En dat staat er helemaal los van wat er in Lima uitkomt. En het is absoluut niet de bedoeling dat wij met oplossingen gaan komen alvorens de top gaat plaatsvinden. Was het maar waar, voorzitter. Maar ik denk wel, nogmaals, tenslotte, dat onze gemeente bij uitstek een gemeente is die zich in het rijtje van de gemeenten die zich al hebben aangesloten moet toevoegen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hannemeijer, voor uw bijdrage. Ik kijk wel heel even, meneer Hannemeijer, want eigenlijk, het hinkt een beetje twee gedachten in. Hè? Want enerzijds, ik hoop dat we ons daarbij aansluiten bij die klimaatcoalitie, zeg maar. Maar dat doet deze motie nog niet. Hè? Deze motie roept in feite eigenlijk op, kom met een voorstel om te kijken of we het zouden willen of niet zouden willen.
Ja, correct, voorzitter.
Ja, ja. Oké. En daarvoor zou ik, goed, daar zouden we een keer met elkaar ook over moeten praten, of dat soort vragen die op zichzelf heel terecht zijn, of we dat niet op een gegeven moment ergens op een andere manier dan via motie vreemd aan de orde van de dag kunnen doen. Want, kijk, laat ik zo zeggen, want dit is in feite eigenlijk, zoek het even voor ons uit, en dan kunnen we daarna als raad een besluit nemen of we dat willen of niet. En dan kan ik me voorstellen dat, hè, want dit is in feite eigenlijk een soort voorstation, terwijl het de echte besluitvorming, willen we het doen met elkaar als raad, eigenlijk een hele interessante discussie op kan leveren. En ik zit even te kijken of het ook zou kunnen als u dit soort vragen heeft, of een van u van dit soort vragen heeft, of we dan dat niet gewoon eigenlijk via de griffie aan het college kunnen vragen om dat het een en ander uit te zoeken. En dan als er daadwerkelijk een uitgewerkt voorstel ligt, om het dan met elkaar te kunnen bespreken. Want dan weten we tenminste waar we ja tegen zeggen. Terwijl nu geven we eigenlijk alleen maar ja tegen de onderzoeksopdracht. Ja, tenzij we nu zeggen met elkaar, dit vinden we zo'n verwerpelijk onderwerp. Maar daarvan weet ik bijna zeker dat niemand in deze raad zal zeggen, het is een verwerpelijk onderwerp. Ja, dus ik zit even, maar daar komen we nog wel een keer op terug. Maar dat is meer naar aanleiding van de discussie zoals die vandaag nu gaat. Ja? Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, ik deel die richting en duurzaamheid en energie zijn van het grootst mogelijke belang. Volgens mij delen we dat hier in deze raad. Wat ik eigenlijk zou willen voorstellen is, want ik geloof dat dat ook bij uitstek, zeg maar bij meneer Rannemeij, dat zeg maar het goede bordje ligt. Om dan niet te zeggen, zeg maar, tegen het college en het gemeentelijke apparaat, zoek het maar uit. Nee, zeg maar, laten wij dan zelf het initiatief. Even ongeacht welke partij, hè, als het dan een idee is over dat moeten we eens verder uitzoeken, laten we dan dat agenderen in de commissie. En dan stel ik bij wijze van spreken voor dat u een presentatie doet over waarom u denkt dat dat zou moeten en wat de voordelen daarvan zijn. Zodat we zelf ook wat initiatiefrijker zijn in plaats van dat, en daarom, dat is waar mijn reactie in eerste termijn vandaan kwam, niet op de inhoud, heb ik ook nadrukkelijk gezegd, maar wel, ja, overtuig ons dan maar. Kom dan maar, en ik laat me graag, en de SV-fractie laat zich graag overtuigen op dit soort inhoudelijke gebieden. Maar ik vind het te gemakkelijk om het dan bij het college over de schutting te gooien. Ik kom dan zelf met een plan en een voorstel. En wellicht passen we het een beetje aan, of vinden we het niks, of vinden we het fantastisch en dansen we zelf op de tafel hier.
Dat doen we wel na de vergadering dan. Meneer Jansen?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Maar als ik het goed begrepen heb van de wethouder, is als je lid wordt van die klimaatcoalitie, dan verklaar je je akkoord om daarmee aan de slag te gaan. Dus met dat doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar er zitten geen directe consequenties aan vast. Dus eigenlijk, ja, snap ik het probleem niet echt. Dus je verklaart je akkoord als je lid bent om eraan mee aan de slag te gaan. Nou, ik vind dat is toch een mooi doel om ermee aan de slag te gaan. En dan misschien te leren van andere gemeenten en bedrijven om dat inderdaad te halen. Dus ik snap eigenlijk het probleem hier niet van om dit goed te keuren, zeg maar.
Nee, meneer, dat was het opmerking die ik maakte. Die vraag wordt niet gesteld. De vraag wordt eigenlijk gesteld, zoek het eerst eens even uit of we het met elkaar willen en kom dan een keer terug. En daarvoor zei ik van, is dat nou echt daadwerkelijk een vraag die je moet gaan stellen in de via een raadsmotie? Hebben we even, als het namelijk zo was van we moeten lid worden, zeg maar even, of als dat, dan is het ook heel direct en concreet en dan is het volstrekt helder. Terwijl nu eigenlijk de vraag is, onderzoek het en kom dan nog een keer terug.
Ja, precies. Ja, maar misschien inderdaad moet de vraag geherformuleerd worden. Willen we er lid van worden, ja of nee? En dan een beetje een reactie op meneer Meijer. Van we willen het verder uitgewerkt hebben. Met veel dingen ben ik het volledig met meneer Meijer eens dat je volledig geïnformeerd moet worden. Maar ik denk hierbij dat het weinig schade kan toebrengen om wel lid te worden. Er zitten geen financiële consequenties aan vast. En je geeft wel aan dat je ermee aan de slag wil gaan als gemeente zijnde.
Ja. Helder, mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, de heer Jansen daagt me uit om meteen te reageren op zijn laatste opmerking. Geen financiële consequenties kan natuurlijk niet zo zijn. Ook in dit huis zal alle werk gewoon toch betaald of verrekend moeten worden. Dus dat wat de ambtenaren aan de ene kant doen, zullen ze aan de andere kant iets minder moeten doen. Maar ik wil even terug naar mijn, de bijdrage van de VVD hierin is. Wij zijn voorstander van het even door de griffie te laten uitzoeken. Want het zou natuurlijk best eens zo kunnen zijn dat onze milieuambtenaren al grotendeels doen wat hier gevraagd wordt. Daarmee de motie in een heel ander daglicht komt te staan. Want het kan misschien zo zijn dat we het alleen nog maar hoeven te formaliseren wat hier voorgelegd wordt. Het kan ook zijn dat we zeggen om die en die redenen heeft Heerlen dat niet eerder gedaan. Dus ik denk dat het een beetje vroeg tijdstip is om hier een motie over in te dienen. En als ze het wel blijven indienen, dan wil ik ook alvast de uitspraak doen dat ik er nu op tegen ben. Maar misschien is het helemaal niet eens noodzakelijk. We hebben milieuambtenaren en ik zou graag van de griffie willen weten, via de griffie willen weten, wat wordt er al aangedaan? Is het überhaupt nodig dat we dat apart vermelden?
Oké, ik kijk even naar andere leden van de raad. Eigenlijk is het voorstel wat u nu doet, in feite eigenlijk, meneer Simons, vanuit de oude partij.
Voorzitter, ik heb net even op de site gekeken van de Klimaatcoalitie en daarbij worden wel voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap, waaronder ook een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van de organisatie. Dus er zijn wel degelijk financiële consequenties aan verbonden.
Oké, ik constateer, volgens mij even voordat we nu voortaan een soort Google-opdracht krijgen van wat is het precies. Stel ik gewoon voor eigenlijk het volgende, meneer Rannemeij, ik hoop dat u mij, even kijk, of we de griffie kunnen vragen om de achtergronden hiervan in ieder geval vast te verkennen en datgene wat we als gemeente doen. dat in de commissie aan de orde te laten komen, om op basis daarvan dan te zeggen, er komt een, raad, er komt een voorstel om al dan niet aan te sluiten bij de klimaatcoalitie. Bent u daarmee eens, meneer Alwaai?
Voorzitter, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer wat ik hier voorstel, alleen u geeft de opdracht nu in plaats van het college aan de griffier. Als de college dat wil delegeren, of als u zegt van dat lijkt me beter, heb ik daar niet zoveel bezwaar tegen om dat op die manier te doen. Maar eigenlijk is het dictum van de motie hetzelfde.
Maar dan even, ik zeg, geef even, omdat we dan echt ook daadwerkelijk de inhoudelijk besluit dan op een later stadium nemen, dat we op een gegeven moment zeggen van met deze werkopdracht kunnen we gezamenlijk uit de voeten, en dan doen we precies datgene wat iedereen vraagt. Breng eens in kaart wat die klimaatcoalitie is, welke voorwaarden eraan zitten, breng in kaart wat we al doen. Dat komt in de commissie dan naar voren en dan kunnen we via de commissie besluiten. Het lijkt me een goed idee om ons aan te sluiten bij die coalitie. Of er zitten toch wel haken en ogen aan.
Prima, voorzitter. Ja? Dan met die toezegging zal ik dan de motie nu intrekken, want dat is denk ik formeel het geval.
Oké, dat lijkt me het beste.
En dan zal ik hem later indienen als het einde van
en dan aangescherpt. Ja, precies. Ja. Dan aangescherpt, ja. Oké, okay, betekent dat we het op die manier doen en ik kreeg de knik vanuit de coalitie en vanuit de griffie dat, dat gezamenlijk wordt opgepikt. Ja? En, college, ja? Ik zei coalitie, excuus. College, ja. Ik corrigeer me terecht, meneer Meijer. Het college kreeg een knikje dat het akkoord was om het samen met de griffie uit te... Onder leiding van de griffier. De griffier gaat ook helemaal klimmen. Dus dat komt helemaal goed. En dat betekent dat in de commissie RO denk ik aan de orde gaat komen. Schat ik zo in, hè? Commissie RO, hè? Ja, commissie RO komt het dan aan de orde. Dat brengt ons bij de laatste motie van dit jaar. De motie vreemd aan de orde van de dag. En die gaat over de inspanning van de heemkundevereniging in Hoensbroek om de door Hoensbroek stromende beek, de Avermoer, ook zo aan te duiden op de bordjes. En dus niet zoals nu gebeurt. Als Kouwmerbeek. Meneer Klaas, u bent de eerste indiener van deze motie. Ik geef u graag het woord.
Ja, voorzitter. Wat mij betreft heeft deze motie geen toelichting meer nodig. We hebben allemaal afgelopen vrijdag het krantenartikel kunnen lezen. Op basis van dat krantenartikel heeft onze fractie deze motie opgesteld. En ja, ik zou het mooi vinden als we hier als unanieme raad ja tegen zouden kunnen zeggen. Ik ben benieuwd.
Oké, dankjewel. Ik kijk naar andere leden van de raad. Ho, meneer Lodex. Nee, ik zag geen twee handen in de lucht.
Sorry. Nee. Dan ziet u dubbel. Ik weet
nee,
niet.
Nee. Ik zag uw buurvrouw en die stond ook met de handen omhoog.
Ik ga verder geen vragen stellen. Ik heb alleen één vraag aan de indiener van de motie. Waar heeft de indiener ook zicht op waar de weigerachtige houding van het waterschap vandaan komt? En kan dat ook te maken hebben dat, laten we zeggen, in allerlei kaarten of systemen en dergelijke, dit ook veranderd moet worden. Dus het gaat volgens mij niet alleen om het verhangen van een bordje, maar het gaat om helemaal om het systeem wat erachter zit en de dito-kosten die daarbij horen. En ik zou graag willen weten wat de indiener daarvan vindt.
Oké, dankjewel. Meneer Brouwer? Nee, het komt gewoon de tweede termijn, meneer Klaas. Meneer Brouwer?
Ja, ik zou graag van de indiener weten wat dat nou precies betekent, dat woord ouwe. Oude hoer.
Nee, geen oude hoer. Het is Avermoer. Het is geen oude hoer, hè? Nee, het is Avermoer.
Ja, nee, maar daarom, wat betekent het precies? Ja. Want misschien gaan we wel die beker een scheldwoord geven of zo.
Nee, u kent de leden van de heemkundevereniging ook wel. Dat gaat niet op die manier gebeuren. Huh? Oké, ken andere leden van de raad? Meneer Leers.
Ja, meneer de voorzitter. Ik herkende in eerste instantie het artikel niet, omdat die foto het kennelijk helemaal donker in ziet, maar als je het voorstel leest, wat kort en krachtig is, en je leest nog eens het krantenartikel na, waar allerlei mogelijkheden worden aangedragen door de heemkundevereniging, dan denk ik dat wij als gemeente toch wel bij machte zijn om deze twee partijen bij elkaar te brengen, en daar zal ongetwijfeld een goede oplossing uit rollen. Dat kan niet anders. De mogelijkheden zijn te over en dit is een voorstel, dat laten wij niet liggen, daar gaan we ook achter staan. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, brengt me toch nog tot mijn korte vraag die in mijn hoofd blijft spelen. Stel dat zoiets gaat gebeuren en dat de Kouwmerbeek dus in Hoensbroek een tweede naam gaat voeren. Betekent dat dat de Kouwmerbeek ook in Heerlen graag oorspronkelijk een tweede naam gaat voeren?
Voorzitter.
Kijk even wie dat vroeg. Meneer Leers of niet?
Ja, een vraag aan mevrouw Winkens. Betekent dat dan dat mevrouw Winkels althans de strekking van het artikel in het Limburgs Dagblad niet deelt? Want in dat artikel staat dat de Kalmerbeek in Heerlen is vernoemd naar, ik geloof, de Kalmermolen. En in Hoensbroek de Overmoer, waar dan ook die uitdrukking aangegeven is. Ik denk dat we hier niet lang over hoeven te praten. In ieder die het artikeltje...
Nee, u had een vraag, hè? U had een vraag aan mevrouw Winkels. Voordat u een mening gaat geven, u had een vraag.
Ik heb kennis genomen van het artikel.
Ja, maar betekent dat ook dat u daarmee duidelijkheid hebt over die naamswijziging? Dat dat in ieder geval voor Heerlen niet van toepassing zal zijn?
Mijn vraag was of daarmee dan een precedent wordt geschapen dat ook in Heerlen de tweede naam die ook door de eeuwen heen gebruikt is voor de Kalmerbeek aan verandering zou moeten onderhevig zijn.
Mag ik dan mevrouw Winkels vragen welke tweede naam dat is?
Volgens Wikipedia heette de Kalmerbeek in het Heerlense deel de Kutselebeek.
Nou, dan kan het zijn dat er van de week een artikel komt te staan waarin mevrouw Winkels gaat pleiten voor het invoeren van de Kutselebeek. Ik weet niet of daar een meerderheid voor te halen valt.
Het was wel een dubbele naam, het begint steeds chiquer te worden. Dat is, kijk even naar andere leden van de raad. In ieder geval, jawel, meneer Kusters.
Nou, dan wil ik mevrouw Winkels wel even bijzien. Ik heb lang genoeg in Hoensel gewoond, maar de Overmoer zoals de Greenbeek heette toen ook de Kutselebeek daar.
Het wordt steeds moeilijker om te begrijpen. Ik kijk nu even snel of er iemand het woord wil gaan voeren. Nee, is niet het geval. Dan kijk ik snel naar het college. Ik weet niet of het cultureel erfgoed is of...
Ja,
meneer Aarts, probeert u eens.
Ik zou met deze gezelligheid door kunnen gaan, maar dan denk ik dat dit niet de juiste plaats is om er zo verder over te gaan. Maar ik wil het toch als een serieus onderwerp oppakken. Er zijn een aantal vragen gesteld. Waar komt de naam vandaan? Hè? Oude Moeder. Oude Moeder, een zijtak van een oude beek, de zogenaamde Molenbeek. Maar door de... Ik ga je toch een stukje geschiedenis doen, terwijl het eigenlijk het historisch erfgoed van mijn collega is. Maar door allerlei beekveranderingen...
Heeft u dia's nodig of niet?
Nee. Ik loop pas zo. maar door allerlei beekverleggingen en dergelijke is het uiteindelijk allemaal één beek geworden. En dat is historisch gezien de Kalmerbeek. Dat men in Hoensbroek daar lang aan vast heeft gehouden om het de Overmoer te blijven noemen, dat is zo. Het heeft grotere consequenties als alleen maar het veranderen van een naam op een bordje. Degene waar het stuk over ging, dat was onder andere ex-raadslid de heer Kortekaas, heeft ook gecorrespondeerd met de WHO. En daarin wordt onder andere aangelegd dat het, en ik zal die passage even kort voorlezen, ten aanzien van de naam Kalmerbeek kan ik u niet tegemoetkomen. De naam Kalmerbeek is een vastgegeven op onze legger en is, zo blijkt uit archiefonderzoek, ook nooit anders geweest. Daar deze legger de juridische context vormt van hetgeen het waterschap als taakstelling heeft, is het ons niet mogelijk daar de door u voorgestane wijziging in door te voeren. Bij deze wil ik u ook op dit onderwerp ook nog terug verwijzen naar de argumenten in onze brief van 26 juni. Dus dat is nog een andere brief geweest. Wel doet het WRO een voorstel en omdat er een fusie gaat komen tussen WRO en PIL en Maas, om het in gedachten mee te nemen bij die fusie. Nu lijkt mij daar de juridische context net zo groot als in de huidige situatie. Dus ik heb het idee dat WRO zich daarmee met een Jantje van Leiden wensen af te maken. Ik zie het als een heilloze zaak om met WRO te gaan praten. Vanwege die juridische context. Wat ik wel zou willen voorstellen, dat is, wij gaan rondom de Kalmerbeek gaan wij nog uitgebreide informatieborden overal plaatsen. En dan zou ik willen voorstellen om op het informatiebord rondom in de buurt van de Overmoer, juist daar een stuk tekst te gebruiken waar ook een stuk van de historie Overmoer, Oude Moeder, Molenbeek wordt vermeld.
Voorzitter.
Meneer Klaas.
Als dat
voorstel dat de wethouder hier nu doet, als hij dat kan zeggen dat dat een toezegging is dat hij dat gaat doen, dan trek ik de motie bij deze direct in.
Nou, dan zou ik u willen vragen om het aan te houden, zodat ik daarmee met WRO in gesprek ga. En dat als...
Ja, dan trek ik hem op dit moment in en dan zal ik afwachten waar de wethouder mee terugkomt. Ik neem aan dat dat via de commissie...
Gaat via de commissie.
Gaat
via de commissie. De wethouder gaat aan de slag met de WRO om ervoor te zorgen dat er mooie en duidelijke borden komen te staan waar de geschiedenis van dit gedeelte van de Kamerbeek wordt toegelicht, zodat ook de Oude Moer daarin tot zijn recht gaat komen. Daarmee is deze motie vreemd aan de orde van de dag ook ingetrokken en zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik wens iedereen, want dit is de laatste raadsvergadering, we komen elkaar natuurlijk nog een paar keer tegen in het kader van commissieband, maar de laatste raadsvergadering van dit jaar. Ik wil u danken voor de goede samenwerking die we hier gehad hebben. Ik wil iedereen goede feestdagen toewensen. Een mooi begin van het nieuwe jaar. 6 januari komen we als raad weer voor het eerst bij elkaar. 8 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. U ook uw nieuwjaarsbijeenkomst hier in de raadzaal. Maar vooral voor nu, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en een goed uiteinde. Dank u wel. Sorry, beste mensen, ik ben één ding nog een klein beetje vergeten, want op 16 december, daar hebben we natuurlijk commissievergaderingen, maar 4e bijeenkomst over integriteit, is natuurlijk een voltallige raad is daarbij uitgenodigd, aantal leden, ik herhaal het nogmaals om te zeggen, want dat is natuurlijk een activiteit die voor de hele raad is, niet alleen voor de commissie. 16 december in deze raadzaal. Ja? Dankjewel en een goede...